Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Juan van Ginkel.
Hallo.
Hallo. En dan hebben we ook nog een luisteraar, David.
Ja, dat ben ik.
Ja, David Verburg. En jij hebt, de vraag van vorige week heb je goed beantwoord, hè?
Ja, dat klopt. Nou, luisteraar, leuk programma. Dus leuk dat ik mee kan doen.
Ja, dat is de beloning. En Klaas, die heeft zijn verjaardag. Dus die is er even niet bij. Maar ja, goed, die heeft dan een leuk cadeautje voor je. Misschien dat je volgende week er weer bij wil zijn, hoor. Dan kan je van hem de prijs krijgen.
Nou, zou zeker echt vinden.
Eigenlijk heb jij de vorige keer daarvoor ook goed geraden. Maar dat was toen even aan mijn aandacht voorbij geschoten.
Ja.
Dus goed. Nou ja, tof. Leuk dat je bij bent. Vertel heel even in het kort wie je bent, wat je doet.
Niet zoveel eigenlijk. Ik ben student. Althans, ik ga volgend jaar beginnen aan mijn studie toegepaste wiskunde. En ik luister graag naar jullie waar ik aan het gamen ben of zo.
Dus echt de ideale achtergrond geluid bij het gamen.
Inderdaad, ja.
Goed, joh. En wie er ook altijd is Henk.
Hallo.
Hallo. Ja, en mijn naam is Jon Jongepier. Zometeen hebben we ook nog twee lijsttrekkers van de LP. En dan kunt u even een vergelijkingstest gaan doen. Er zijn namelijk Twan Manders en Arno Innen. En daar gaan we zo meteen aan het einde van de uitzending even mee in gesprek. Wie van de twee is de beste lijsttrekker? Ja, van de zes, hè, eigenlijk. We hopen dat we de rest de weken daarna gaan krijgen. Goed, we hebben vanwege de lengte van het programma even geen goud, zilver, bitcoins, staatsschuldmeter. Maar we gaan gewoon meteen beginnen met nieuws. En ik heb hier een Pokémon berichtje. De politie gaat Pokémon boetes uitschrijven. Ja.
Ja, dat doet mij dus ook denken aan wat er dus van de week hier in de stad is gebeurd.
O joh.
Ja, ik weet niet of je er ook iets van hebt meegekregen, maar twee straten hiernaast is een zogenaamde terrorist opgepakt. Hiernaast zit een winkelcentrum, twee straten verder, en er zit dan een man één dag in de week te prediken. Dan was het dus zo dat iemand die had hem Allah Akbar horen roepen en ook horen zeggen van ik heb mijn bom. En toen is de politie met zes man of zo hier naartoe gekomen, getrokken wapens en hebben die man gearresteerd. Maar die man die had zijn middagje gefilmd en hij bleek ten eerste christen te zijn en ten tweede dat hij dat dus nooit had gezegd. Maar er was iemand die dacht dat hij dat had gezegd en die had het gewoon beide dingen tegen een ander gezegd en die had in paniek de politie gebeld en die kwam dan massaal opgetrommeld. En dus zeg maar, gewoon omdat het zo vaak in het nieuws is, loopt het gewoon compleet snel uit de hand, zeg maar. Gewoon omdat het in het nieuws is.
Oké, de connectie met het bericht over Pokémon-boetes.
Nou, met Pokémon is natuurlijk nu ook zo'n raasje.
Ja.
Dan krijgen mensen zo'n gevoel van, nou, daar moeten wij wat mee of zo.
En de politie heeft niks te doen, want het is komkommertijd. Dus die denkt, nou, gaan wij Pokémon-boetes verzinnen, zoiets.
Ja, en dan ontstaat er zo'n frontje die er eigenlijk helemaal niet is.
En de politie heeft natuurlijk weer een nieuwe melkkoe. En overal, ik weet niet of je wel zo'n hotspot hebt gezien, waar eens in de zoveel tijd een Pokémon valt.
Jawel, jawel.
Dus dan zie je allemaal jongens die gewoon geen flikker met hun leven te doen hebben. Die staan met telefoons te wachten tot die Pokémon valt.
Ja. Ja, het ziet er niet uit.
Dat zijn lokpalen, hoorde ik vandaag. Hè?
Oh ja?
Ja, er schijnt, je kan tegen een kleine vergoeding, geloof ik, kan je een lokpaal in de buurt van je huis zetten. Dus als je met vakantie gaat, dan kan je zorgen dat er dus allemaal Pokémon-jagers rond je huis hangen om de inbrekers af te schrikken.
Oké. Ja, ik had wel het idee van, je doet een etalage met een echt zo'n gepantserd glas ervoor. En achter dat glas er valt af en toe een Pokémon. Maar dan staat er allemaal reclame. Dus iedereen ziet die reclame, weet je wel.
Ja,
ja, en de Mediamarkt die heeft trouwens ook nog een leuke actie. Dat ze zo'n lokpaal neer hebben gezet bij hun filialen.
Oké.
Okay. Er komen al mensen langs en dan hopelijk iets kopen.
Ja. Als je als een kerk bent en je hebt last van leegloop, dan kan je daar wat van de collecte geld en Pokémon-paal kopen.
Ja. Ik zou bijna Pokémon gaan spelen, alleen al, hè?
Misschien kan de LP er wat mee doen.
Ja, dat gaat ook met name niet om het spelletje zelf, maar het gaat erom van die Heel veel van die spelers die betreden een octuinen en zo, wat niet mag. Hier in Groningen zijn ook al, viel ook de eerste Nederlandse bekeuring voor iemand die op een scooter de Pokémon aan het vangen was. Rijdend. Ja. Maar dat gaat niet over Pokémon, het gaat gewoon over mobiele telefoongebruik in het algemeen. Snap je? Het gewoon het hele gevoel van, we moeten er wat mee omdat het in het nieuws is. Dat gevoel krijg ik ervan, zeg maar.
In ieder geval, de politie is dit weer helemaal mee met de actualiteiten. Die jaagt dus op Pokémon-jagers.
En daar is ook zo bij van, ze gaan een boete uitdelen als iemand afgeleid is. Hoe gaan ze dan bepalen op het moment of iemand afgeleid is of niet? Of hoe gaan ze dat bewijzen als het daarop aankomt?
Ja, de politie kan alles bewijzen wat ze willen, hè? Want die staan overal boven.
Ja, die staan onder heden en zo.
Ja. Ah, ja.
Ik heb wel eens gehad dat ik met een blikje bier over straat liep. En ik wist dus niet dat niet mocht. Hè? Dus ik trok een...
Openbare dronkenschap, hè, jongen?
Ja, ik trok het. Nou ja, ik had er nog niet van gedronken. Meteen stond er al een agent naast me. Meneer, dit is openbare dronkenschap. Ik zeg, ik heb net overgetrokken, heb er nog niet van gedronken. Ja, maar het is openbare dronkenschap. Weet je wel, daar kan je toch niks tegen inbrengen, weet je wel. het moment dat de ratio ophoudt, wanneer je met de agent spreekt ook. Naar mijn mening.
Ja, als je zo vraagt van, waarom is het zo? Omdat ik het zeg, klaar.
Ja, precies. Ja, we hebben nog een politieberichtje. De zwarte doos helpt de politie na een autocrash. Nou, mooi toch?
Ja.
Of niet?
Alleen de keerzijde daarvan is weer dat... mijn grote vriend Koos P. die wil het gelijk dan weer zodanig verplichten dat de politie dus automatisch inzage heeft om die gegevens na een ongeval uit te kunnen geven.
Dus er kan er meer uitgehaald worden dan de reden van het ongeluk?
Daar kan dus alle gegevens van de snelheid, de stand van het gaspedaal, hoe scherp je de bocht draaien. Eigenlijk... In een moderne auto wordt eigenlijk alles in nullen en ene allemaal voorbij gaat dat. En dat lijkt me nou toch weer net weer een stapje te ver.
Heeft zo'n recorder een geheugen of is het echt tenminste tot hoe ver gaat het geheugen van zo'n recorder?
Ja, dat is technisch een beetje moeilijk. Het verschilt per merk. Kijk, als je een hypermoderne Tesla aanneemt, die... daar wordt echt in alles in vastgelegd en vastgehouden. Dat is ook een van de modellen die connected zijn. Dus auto's die dus aan het internet hangen. En in dit geval dan ook aan de fabrikant Tesla. Dus we kunnen als er wat met jouw auto gebeurt, kunnen ze op afstand zelfs systemen opstarten, afsluiten, eventueel dingen aanpassen. Hoe ouder de auto is, hoe minder gegevens daarin in elektronische vorm voorbij komen.
Is het gevaar ook niet dat ze op een gegeven moment gaan zeggen dat het verplicht in iedere auto moet en dat je dan met een oldtimer niet meer de weg op kan?
Dat is het uiteindelijk waar het dan inderdaad op die kant op gaat inderdaad. Ja.
Het is altijd weer zo van omdat de technologie er is, moet het gebruikt worden. Daar komt het hier ook weer op neer. Ja, dus terwijl de technologie was niet eens om die reden bedacht. Hè. Ik geloof dat wat er aan technologie in zat, is eigenlijk meer voor de fabrikant zelf geweest. Er valt er misschien nog het een en ander aan af te leiden, zeg maar. Nooit voor, zeg maar, dat als je in de park ligt, dat je dan ook nog een bekeuring krijgt voor te hard rijden en dat soort dingen. Tenminste, het is gewoon raar als de politie daar ook nog moeilijk over gaat doen. Je hebt je hebt een botsing gehad, maar dan moet je dan ook nog voor boeten. De boete is eigenlijk al dat je een ongeluk hebt, lijkt mij. Tenminste,
je kan ook iemand anders wat aangedaan hebben, door jouw onvoorzichtige rijgedrag.
Ja, maar kijk, het is... maar daar heb je dat kastje niet voor nodig, toch?
Hoewel ze dus bewezen moet worden. Als de ander nou echt een letsel heeft, dan...
Kun je eventueel bewijzen dat jij iets schuldig bent.
Ja,
ik ben er niet zo voorstander van dat alles gelijk bewezen moet worden, zeg maar. Soms dan kun je maar beter gewoon laten. En dat is nu ook zo, zeg maar. Maar goed, men voelt het wel aan, weet je wel. wel van, nou, dit gaat allemaal de verkeerde kant op. En, kijk, qua privacy is zo'n kastje niet veel gevoeliger dan je mobiele telefoon of zelfs je computer niet. Dus daar zit de illusie verder niet in. Alleen, ja, dat is gewoon het gemak dus waarmee de technologie weer voor de overheid kan worden ingezet om...
Ja, precies, om een voorsprong weer, zeg maar, te behouden.
Ja.
Ja. Daar komt het eigenlijk kort op neer. Dus we zijn allemaal gelijk, alleen de politie is net even wat meer gelijk dan een ander.
Ja, want de politie die zou wel in staat zijn, hè, om te zeggen van, ja, mijn bodycam viel af en daar doen zij dan verder weer niet moeilijk over. Hè. Dus dat is.
Houden we over de politie in Amerika? Hè?
Nee, maar hier in Nederland net zo goed. Daar maak ik me verder geen illusies over. Hè. Dus, maar dat is ook op een gegeven moment krijg je dan ook echt dat die mogelijkheden van, hoe heet die film met Tom Cruise? Dat hij in zo'n informatieval zit, zeg maar. Dat is wat je krijgt. Een soort minority report heet dat, geloof ik. Dat is op een gegeven moment wat je krijgt. Gewoon, het is op een gegeven moment worden de data nog belangrijker dan de mens zelf, snap je? Stel je nou eens voor van, je rijdt iemand aan en iemand zegt zo van... Goh, dit is nou net wat ik nodig had of zo. Het zal niet 90 van de 100 keer gebeuren, maar het kan een keer gebeuren, weet je wel. Gewoon, maar dan maak je dus kans dat de politie dan gaat bepalen van... nee, weet je wel, voor onze bestwil is het... voor ieders bestwil gaan wij die gegevens uitlezen en bepalen. Ook al vraagt niemand erom. Dat is dan wat je krijgt. Maar dat is totaal nergens de bedoeling van geweest. Maar die mogelijkheid is er wel. En ik ben altijd... van het gevoel en de gedachte van als de mogelijkheid er is, dan maken mensen daar ook gebruik van. Dat zie je in sport en in alles. Als er gewoon iets is, dan maakt men daar ook gebruik van. Maar dat geldt dus nu ook voor de overheid. Het middel is er, dus dan zal het ook, kosten wat het kost, gebruikt worden. Ook al, als het er gaat om informatie en dat soort dingen. Ook al is er bijvoorbeeld totaal geen enkele gedachte geweest van, maar wat nou als die gegevens in de verkeerde handen vallen? En dat hebben we hier in de hoofd. Dat hebben we hier in Nederland natuurlijk al een keer eerder meegemaakt. Dat wij een prachtig katerbaksysteem hadden. Iedereen op ras geschikt. En dat hadden we dan in ieder gemeentehuis staan. En dan komen de nazi's langs.
Oh ja.
En daar zou je van moeten leren.
Ja.
Je zou daarmee voorzichtig moeten zijn. En de overheid die zegt er wel van, nou, nee, wij gaan altijd heel voorzichtig met die gegevens om en dat soort dingen. Ja, maar goed, wat er vandaan kan komen is. Je kunt gehackt worden et cetera. En die dingen, die gaan op een gegeven moment net zo zwaar wegen als de mogelijkheid om een verkeersongeval op te lossen. Wat vaak ook... Weet je, stel je nou eens voor als iemand 75 rijdt, dan nog steeds kan iemand anders als een asshole hebben gereden, waardoor dat ongeluk plaatsvindt. Ga je dus alleen maar degene 75 heeft gereden in de bebouwde kom, dat ga je dan zeg maar zeggen van, nee, dan ben jij de schuldige.
Zijn er geen slachtoffers. Ja.
Ook al zijn er geen slachtoffers, of ging zeg maar degene die voor lag, en hij maakt ineens onverwachte bewegingen, snap je? Het is heel kortzichtig wat dat betreft.
Dan gaan we naar het volgende bericht toe. Autoprijzen misleidend.
Ja, de Consumentenbond is al een langere tijd bezig geweest te zijn om aan de autoriteit consumentenmarkt een één prijs te hanteren voor een auto, zodat je dus makkelijker auto's kan vergelijken en zo. Dus een beetje hetzelfde wat ze in de reisbranche hebben gedaan, hè? Dat ze zeg maar, een lokkertje voor een ticket voor €99 aanbieden en dat je dan nog €45 administratiekosten en zo onder het mond. Dus op zich is natuurlijk de argumentatie van zo'n consumentenbond natuurlijk goed. Om te zeggen van, nou heel goed, kan je makkelijke prijzen vergelijken.
Voor degenen die nog nooit een auto gekocht hebben, bedoel, de kosterij klaarmaken is gewoon echt een hele kale prijs.
Ja, eigenlijk komt het er gewoon op neer als je een auto koopt voor zeg maar van 1000 euro. Hij zal nog overgeschreven moeten worden, moet de kosten gemaakt worden om over te schrijven. En er zal ook misschien nog wel wat benzine bij moeten en dat soort dingen.
Maar voor mensen die zeg maar een auto kopen voor in het bedrijf, zeg maar, daar zijn die kosten, die kale kosten zijn daar wel relevant.
Ja, dit is dan voornamelijk met betrekking tot nieuwe auto's. Want die auto die moet natuurlijk ook van de fabriek naar de importeur en van de importeur naar de dealer. En de dealer die moet ook nog de kentekenplaten erop schroeven en zo. Dus, omdat de marges ook enorm onder druk staan voor dealers en voor importeurs. Er zit natuurlijk gigantisch veel belasting op, BPM op een auto en dan gaat daar nog eens B2 overheen. Zijn die marges allemaal erg klein op nieuwe auto's. Dus eigenlijk heb je ook wel een beetje een verschuiving gezien hoor. En die kosten, afleveringskosten, die werden steeds maar hoger en hoger. Maar eigenlijk schiet de Consumentenbond eigenlijk zijn hele doel voorbij. Want, want wat gaat er nu gebeuren? Nou, vanaf 1 november moeten de importeurs, die dan meestal de prijsboekjes regelen, prijslijsten, die moeten dus één prijs geven. Dus inclusief de kosten om die auto ook mee te kunnen nemen.
De eindfactuur, wat je afrekent als je hem koopt.
En als importeurs dat niet gaan doen, dan zullen er sancties komen, want de consumentenmarkt die gaan natuurlijk weer handhaven. Dus er komen er weer ambtenaren bij. Dus eigenlijk al met al die kosten die moeten natuurlijk ook ergens weer terechtkomen. Dus uiteindelijk gaan we met z'n allen, althans alle automobilisten, gaan er uiteindelijk weer op achteruit. Want die kosten komen natuurlijk uiteindelijk toch weer in het product terecht. De kosten die een bedrijf moet maken, ja, als die zich niet aan de regels houdt, om de netjes de rijklaarkosten in de prijs te berekenen, die wordt natuurlijk gestraft.
Ja, maar ik denk dat dit wel een regel is waar de meeste mensen zich wel aan zullen houden natuurlijk. Niemand wil zo'n boete hebben.
Nee, sowieso de importeurs hebben wel gevraagd of ze de prijs voor die nieuwe regeling dan vanaf 1 januari kan ingaan. Omdat dan bij 1 januari ook alle prijzen van auto's weer veranderen. Dus dat scheelt dan weer in de kosten voor het nieuwe jaar nog weer een prijslijst opnieuw uit te brengen. Zo.
Ja.
Dat zijn natuurlijk allemaal kosten. Er moeten nieuwe prijslijsten gemaakt worden. En
ja, maar goed, het punt is voor bepaalde markten. En die kale kosten zijn natuurlijk heel, heel relevant. Want dat willen ze juist weten. Ze zijn niet geïnteresseerd in die extra kosten van Rijklaar. Ja, dat is wat minder relevant. Als ze dat een kleine letters eronder zetten, vinden ze het prima. Mensen die googelen daar juist op.
Ja, maar het is toch weer, het is toch
die, gewoon. Die kunnen dan weer beboet worden als ze daarmee adveren, weet je wel. Terwijl ze, die richten zich op een specifieke markt.
Ja, het is natuurlijk allemaal weer betutteling. Maar alsof we zelf niet in staat zijn om autoprijzen te kunnen vergelijken. Niks makkelijker is vandaag een dag is met onvergelijkingen waar je auto het aantrekkelijkste is. Of de dealer die de beste service levert. Of ik bedoel, dat is allemaal.
Vaak heeft het ook te maken met het gebruik van je verstand. Als ik loop te zoeken naar prijs, dat doe ik nogal, weet je wel.
Ja, wie niet?
Ja, wie niet? En dan een beetje vakantie uitzoeken of wat dan ook. Ja, dan moet je ook gewoon je verstand gebruiken. En ook een beetje de recensies kijken, even goed na checken of het geen nepwebsite is, weet je wel.
Ja.
Je moet een beetje je research, dat is een beetje je eigen verantwoordelijkheid is dat. Wordt weer totaal weggenomen met zo'n wet.
Ja,
het is inderdaad, komt op mij over dat het weer zo'n maatregel is om mensen te beschermen die dingen kopen. Ja, terwijl ze eigenlijk niet in staat zijn om dingen te kopen. Ja, daar lijkt het een beetje op. Ik bedoel, ik heb ook wel, ik heb alleen maar scooter gekocht. En weet je, En nou, die eerste keer dan heb je inderdaad zoiets van, goh, hey, dat is wel een beetje apart, hè, dat kost een rij klaarmaken. Dat is niet wat je verwacht. Hè. Je verwacht in eerste instantie om gelijk met dat ding de deur uit te kunnen gaan. Ja. Maar je snapt de logica ook wel van nou, men zet het goedkoper in het blaadje. En daarmee kunnen concurreren. En dan heb je ongeveer in je hoofd van, nou, de volgende keer als ik een scooter koop, dan weet ik ongeveer €150 rij klaarmaken zit er wel aan vast, zeg maar. Maar dan weet ik dus ook voor de volgende keer dat die kosten er nog aankomen. Dus ja, dan zie ik het probleem ook niet meer dat die kosten zo verrekend worden. En als dan die verplichting komt van, nou, het moet er wel in staan. Ja, ik schiet er inderdaad zelf niks mee op, want ik hou er al rekening mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat zeg maar de ondernemer denkt van, god, ik word er zo moe van, ik gooi de prijs omhoog of zo. Nu worden de kosten rij klaarmaken vanwege deze regels. €200. Ja.
Nou, die hele onderscheiding tussen de auto zelf en afleveringskosten is eigenlijk ontstaan uit de tijd dat de BPM dus over de kosten, zeg maar, over de auto aanging. En dan de importeur heeft dan bewust gezegd van, ja, goed, alles wat dus niet aan die auto hangt bij aflevering, daar hoeft de consument geen belasting over te betalen. Dus eigenlijk is ook dit weer een voorbeeld van een regel die ook weer ontstaan is door de eigen overheid in het verleden, omdat ze weer belasting moesten heffen op, althans moeten, ze heffen nog steeds belasting natuurlijk, enorm veel belasting op een auto. Dus sommige auto's betalen inmiddels meer belasting dan de auto zelf kost. Als je maar genoeg CO2 uitstoot. Maar ook daar is door van oorsprong weer de overheid die prijzensplitsing heeft veroorzaakt. Ja. Omdat er dus een duidelijke verschil moest zijn tussen van, nou ja, die auto kost zeg maar €10.000 en daar moet dan 40% BPM over gegeven worden. En dan het kenteken wat erop wordt geschroefd, daar gaat dan alleen de BTW overheen en niet de BPM. Dus ook dit is weer een gevolg van allerlei regeltjes weer in het verleden. Omtrent de belastingheffing op een nieuwe auto.
Misschien doen ze beter, gaan er gewoon al die regels afschaffen en die belastingen. Maar ja. Daarvoor moeten we zometeen even bij de LP's, hè? De lijsttrekkers komen er zo aan. Dus, dan gaan we even naar de volgende toe. De illegale hotels, er zijn er 20 opgerold in Amsterdam. Ja, illegale hotels. Dat klinkt heel eng. Wat deden ze daar allemaal?
Zaten er moslims in, om even een plaats te
zeggen? Ja. Nou, we kunnen niet een aflevering afsluiten zonder het over moslims te hebben.
Ja.
Ik zal even de rol overnemen van Klaas in dit geval.
We gaan het zo nog vast wel hebben over immigratie en
muren. Usual.
Nee, maar dit artikel gaat dan niet over de Airbnb's, dat je appartementje of je huis of grachtengordel een pand mag je zelfs van de overheid mag je die zelfs 60 dagen per jaar mag je die verhuren, zolang het maar niet meer is dan 4 personen tegelijk. Maar dit schijnt dus echt hotels te zijn die zich gevaarlijk waren. Dus brandgevaar. En dus ook dat werkt ook altijd wel, hè, in een artikel. Vooral het idee weer voor mensen bang te maken. Van, kijk ons ingrijpen, want we kunnen natuurlijk echt niet de vrije markt aan de gang laten gaan. Want dan gaan toeristen die in slaap vallen, branden, worden bleef verbrand. Dus om alweer angst zaaien om maar weer vergunningen en regeltjes te kunnen uitrollen.
Ja, Peter.
Hey Peter, in één keer komt Peter erbij. Ja, heel leuk dat je erbij bent. We hadden net over illegale hotels.
Goedemorgen.
Ja. Vertel even jouw kant van het verhaal, want
Ik ken iemand bijvoorbeeld in Amsterdam, die had een Die had daar een huis en dat kon hij niet, of dat kon hij niet verkopen, of dat duurde nog een tijd. En toen was de buurman, die was via Airbnb zijn huis aan het verhuren. En die verdiende daar nou een flink bedrag mee. Ik geloof 4.000 in een maand of zo, dat liep als een trein. Ja, dan gingen ze uiteindelijk bedingen. Ja, een soort jaloezie lijkt me, om dan te laten verbieden dat je Airbnb gebruikt op een woning. Want ja, waarom? Ik zou dan zeggen, libertariërs zouden denken van, oh, dat is makkelijk, ik heb ook mijn leegstaand huis, boom, hup, pak ik ook 4.000 voor. Maar nee, deze persoon die ging dat proberen te verbieden. En dat is denk ik over het algemeen de regel. Hierbij was ook weer een melding gemaakt, geloof ik. Een of andere club die had een melding gemaakt dat er illegale hotels waren. Ja, die proberen, dat zijn natuurlijk, ergens komt het vanuit de reguliere hotels die dat proberen te verbieden via de overheid. Ja, en het is natuurlijk, ergens is het wel vervelend voor ze, want zij moeten waarschijnlijk aan allerlei reguleringen voldoen.
Heel veel belasting betalen.
En daardoor kunnen ze niet verder met de prijs omlaag. En ja, dat is een beetje vervelend voor ze, dat begrijp ik wel. Maar ja, het is ook niet eerlijk om dan die anderen te laten sluiten.
Ik denk dat de Libertarische Partij daar wel een grote kans maakt, hoor. Op Bonaire bijvoorbeeld.
Ja, die mensen begrijpen dat wel, denk je.
Ja. We legaliseren Airbnb, jongen.
Hey, ik vraag me af of het eigenlijk echt wel concurrentie is voor de reguliere hotels. Want wat Airbnb ook aanboort, dat is een markt van mensen, van voornamelijk hele jonge mensen met weinig geld, die toch wel willen reizen, die bereid zijn met hele lage kwaliteit genoegen te nemen. Zeg maar. Of tenminste, die bijvoorbeeld wij inderdaad op iemand op sofa willen slapen. Nee. Maar dat zijn reizigers die je anders toch niet in een resort krijgt.
Het is meer de camper, de campingganger.
Ja, hoewel ik heb ook wel eens Airbnb in Mostar gezeten. En had ik ik geloof iets van €50, zo had ik een hele villa voor mezelf. Dat kwam toevallig omdat er niemand anders zat, maar een hele villa met een zwembad. Dus je kan het ook heel goed treffen. Maar ik vind het op zich een hele leuke manier. Ook omdat je meestal een wat persoonlijkere relatie hebt met iemand. Het is zijn eigen huis en vaak krijg je een... kan je daarna nog een biertje gaan drinken bijvoorbeeld samen. En het is gebroedelijker dan een hotel. Want gewoon wat persoonlijker is.
Ik weet nog wel, in de jaren 70 deden mijn ouders altijd aan huis wisselen. Nou, dat ging dan via een tijdschrift. En dan iemand in Engeland die had dan een woning. En daar ruilden we dan. In de vakantie gingen hun in Nederland zitten in ons huis. En wij dan in een huis in Engeland.
Ja, daar moet natuurlijk eigenlijk belasting over betaald worden, denk ik. Want,
ik denk dat het toen niet...
Nee, maar hier vindt een economische transactie plaats en daar willen ze hun deel van hebben. Dat is net zoiets als seks met een prostituee is een commerciële transactie en daar willen ze een deel van hebben. Maar je kan natuurlijk zeggen dat met een echtgenoot, waarom zou dat onbelast zijn? Zeg? Of als een van de partners het huishouden doet, dat is eigenlijk een baan, is dat, die ook waar het inkomen van belast moet worden. Fictief inkomen.
Breng ze nou niet te veel op ideeën.
Ja, wilde ik ook nog.
Jongens, gaat het toch op de poster staan van de LP?
Ja. Nou ja, aan de andere kant kan het natuurlijk wel zeg maar verhelderend werken. Als je het inderdaad op deze manier onder de aandacht brengt, dan dwing je inderdaad mensen toch een beetje om te denken van...
Dat is wel waar.
Ja, dat is inderdaad. Kom. Dat vond ik ook wel...
Het is al een keer bedacht, want ze hadden toch ooit dat reiskosten voor ver en huurwaarde voor ver. Dan zeiden ze, ja, reiskosten, als jij met de auto naar je werk toe rijdt, dan ben je eigenlijk je eigen chauffeur. En dat je dat toevallig zelf doet, dat maakt dan niet uit. Maar dat is eigenlijk, huur je een chauffeur in, die je dan zelf bent, je betaalt jezelf salaris en daar moet dan belasting op betaald worden. En hetzelfde hebben ze met het woonkosten voor ver. Dat is eigenlijk ook van, ja, je hebt een huis. En het is je eigen huis en je woont erin. Maar dan moet je toch belasting over betalen omdat je het eigenlijk aan jezelf verhuurt. En dat is dan eigenlijk een transactie waar belasting over betaald moet worden. En ja, als je het aan een ander verhuurt, dan moet je er ook belasting over betalen. Dus waarom niet aan jezelf? Ja, ze kunnen al echt ontzettend krom redeneren om... je geld uit de zak te kloppen.
Bijvoorbeeld, ze hebben wel hele hoge belastingen of accijnzen dan op roken. Maar ze het roken willen ontmoedigen. Maar als je dat dan gaat toepassen op de loonbelasting.
Ja, willen ze werk ontmoedigen.
Ja, we hebben hier nog, misschien gaat hij er verandering in brengen. Ik weet het niet. Henk Kuipers. Hij wil de politiek in. Jullie kennen hem allemaal, denk ik.
Is dat die motor guy?
Ja, ook bekend als de voormalige bodyguard van... André Hazes.
Ja, en was daar Bill Clinton ook of zo? Zag ik dat
Bill
nou?
Bill Clinton is, ja, hij heeft voor een beveiligingsbedrijf gewerkt die mensen op hun cv hebben staan.
Ik vind het wel apart dat tot deze manier Bill Clinton verdedigd heeft. Dat geeft een heel correct beeld van Bill Clinton. Die onlangs zei, House of Cards, yeah, it's pretty damn accurate of zoiets, zei hij.
Oh ja?
Ja. Als je dan hoort dat waarschijnlijk die lekker van die DNC-e-mails, dat die vermoord is. En Julian Assange heeft al $20,000 uitgeloofd voor degene die onthullingen biedt. Dan denk je van ja, het is echt een soort House of Cards. Ze worden gewoon,
daar gaan we zo meteen nog even over hebben. Maar nee, even naar Henk Kuipers.
Ja, ik denk dat hij geen kans heeft in de politiek.
Nee?
Nee. Ja, hij heeft een tatoeage op zijn hoofd zitten. Een kaal hoofd bijvoorbeeld. Zijn hele armen zitten vol tatoeages. Dat soort mensen zie je gewoon heel weinig in de politiek. Dus.
Ja, een beetje een niche-markt voor politici, zoiets.
Voor mensen die het helemaal zat zijn.
Ja, ik denk dat hij wel een bepaald publiek aanboort. Nou, hij is natuurlijk van een motorbende.
Ja, maar er zit geen zetel zit daar, denk ik. Dan heb je 70.000 mensen nodig. Nou ja.
Ik weet niet hoeveel motorrijders.
Dat is mijn inschatting.
Zullen de L1's op hem stemmen? Ik weet niet hoeveel leden heeft zijn eigen motorclub.
En dat krijg je dan ook nog, dat inderdaad concurrerende motorclubs waarschijnlijk niet op hem. Maar ik denk dat hij gewoon dacht van, ja, de overheid is eigenlijk een hele grote succesvolle gang. Daar wil ik ook bij.
Ja, zo zei hij ook, hè?
Ja, dat zijn wel.
Het is pas echt een bende in politiek Den Haag.
Hij zegt ook, hij maakt zich niet druk om het feit dat hij er niet uitziet als een prototype politicus. Hij zegt, ik zie er misschien apart uit, maar het gaat om mijn verhaal. Neem Jos van Rij, die krijgt 240 uur werkstraf, terwijl ik meteen vast zou worden gezet. Ik wil dit land niet zonder slag of stoot figuurlijk overgeven aan de regering. We moeten gelijk bij zeggen dat het figuurlijk is, anders dan wordt hij gelijk weer opgesloten natuurlijk.
Nou ja, als deze partij ook in ieder geval ervoor zorgt dat er niet meer in links en rechts wordt gedacht, dan... is dat alleen maar een vooruitgang, denk ik.
Ja, persoonlijk vind ik natuurlijk dat ieder Nederlands individu gun ik een eigen partij. Dat zou het beste zijn voor de democratie, toch?
Ja, absoluut.
Ja, hoe meer partijen, hoe beter. Dus,
ik denk dat hij een heleboel media-aandacht gaat krijgen. De media vinden het natuurlijk geweldig.
Hij moet wel geinig mee met debatten zien met mensen als Marjan Thieme of weet ik het.
Het wordt nog leuk misschien, ja.
Hoe is die man van de SGP? Zo'n kleine partijtje zal die wel...
Of Pechtold. En Kuipers tegen Pechtold.
Wilders.
One on one.
Doe eens normaal, man. Nee, doe jij normaal. Nee, doe eens normaal, man. Nee, doe jij normaal.
Zelf normaal, man.
Nee, dan gaan we nog even naar de PvdA toe. PvdA vaart wel bij asielzoekers.
Nou, wat een verrassing, jongens.
Ja, dat een of andere bijbaantje wat die als ZZP'er in specialist in migratievraagstukken haalt hij daar mooi persoonlijk geld van op.
Oké. Okay. Zoals, noem eens even wat dingetjes.
Ja, de mooiste is denk ik dat hij €1450 kreeg uit het potje internationalisering van de gemeente Maastricht. Om lampen uit te delen in het vluchtelingenkamp Idomeni op de grens van Griekenland en Macedonië. Dat is weer een mooie betaalde vakantie. Dat is net iets als die televisieprogramma's over op reis, zeg maar. Door de belastingbetaler betaald worden.
Dus je kan nu ook wat internationale dingetjes doen op Ibiza en zo. Daar zitten misschien ook wel asielzoekers.
Ja, dat is ook wel heel uitverscheiden. Ik begreep ook dat de politie die ging dan bijvoorbeeld naar Marokko toe om te kijken hoe ze daar met de criminele jongeren omgaan. Dus ja, een heel team gaat daar naartoe. Dat is echt een. Een collega van mij die wilde een huis bouwen. En had hij een voorstel ingediend of dat mocht op een bepaald stuk grond. En de gemeente, de ambtenaar, die zei nee, dat mag niet. Maar zei ze, ja, ik ben laatst op werk uitje geweest naar Zweden en dan bouwen ze huizen zo in een rondje. En zou dat geen goed idee zijn, ja. Dus dan hebben ze ook weer een of ander uitje, zelfs bij de woningbouwtoestanden naar Zweden, om daar, een werkbezoek, om te kijken hoe ze daar huizen bouwen en... Dat moet je dan opeens, word je dat opgedrongen hier dan. En daar zitten we wel vol mee met dat soort uitjes.
Misschien dat ze in de toekomst ook nog het drugsbeleid van Colombia gaan onderzoeken.
Ja. Feest in Medellin.
Nou ja, daar zijn er genoeg voorbeelden van inderdaad. Nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. En daarvoor reizen we helemaal af naar de Verenigde Staten van Amerika. En precies, zijn naar de Democratische Partij. Ja, Bernie Sanders, die de socialist, die trakteert zichzelf.
Ja, hij heeft een huis gekocht, hè?
Ja, ja, niet zijn, het is zijn derde huis inmiddels, hè?
Ja,
ja. 6 ton nog het ding kostte. Zomerverblijf in Vermont.
Ja, aan de kust geloof ik, in de privéstand erbij, hè?
Ja, ja.
Ja. Ja, en het is wel mooi dat dit is dan een socialist natuurlijk, die enorm voor gelijkheid heeft en zo. En, maar in Venezuela zag ik ook zo'n bericht voorbij komen. In Venezuela is vlees en vis zijn alleen voor socialisten nog. Dus het is natuurlijk een probleem met eten. Omdat ze alles genationaliseerd hebben of alles is van de staat gemaakt. En dan, dat vond ik wel. Het is hetzelfde principe, zeg maar. Dus socialist heeft het beter dan de gewone man. Maar op een ander niveau, zeg maar. Daar is het van, ja, die socialist die eet kip, verdorie. En Ibert Sanders, die koopt een $600,000 huis met een privé strand erbij.
Henk, heb jij er een onderbuikgevoel bij? Vast, hè?
Ja.
Van, het is niet eerlijk of zoiets.
Socialisme is natuurlijk niet zo dat je niks wil hebben of zo. Het is vooral dat een ander niks mag hebben. Dus, dus aan de andere kant is het ook, als je die man dus gaat kritiseren omdat hij wat koopt, eigenlijk een socialist, hè?
Ja.
Dus daar moet je gewoon niet altijd jaloers over doen. Ik bedoel, waarschijnlijk betaalt hij daar gewoon belasting over. En heeft hij gewoon net zo goed...
Ja, het is gewoon een rondpompen van geld. Want die man die leeft op de kosten van de belastingbetaler. Ik bedoel, het is net als Hans Wiegel, een enorme parasiet.
Oh, oké. Okay,
ja. Waardoor hij de staatsrijf van Amerika dan betaalt.
Ja.
Net als Hans Wiegel ook een parasiet is. Die is de commissaris van de koningin. Dat is gewoon een beetje veredelde uitkeringstrekker.
Nou, kijk, je kunt je geld maar 1 keer uitgeven, weet je wel. Een vergoeding staat verder vast. Dus ik snap ook een beetje niet helemaal de...
Maar hij heeft gewoon gespaard. Daar komt het op neer.
Ja.
Bij een bank.
Ja, dus, maar het is wel, hè, kijk, het wordt wel lastig om te zeggen van, ik ben voor de arbeiders, weet je wel. Dat is wel zo. Hè. En omdat voor de arbeider is zijn salaris is waarschijnlijk het is wel tienvoudiger of zo.
Ja,
dus. Maar
hij zit ver boven de balken en een norm, zeg maar. Als je vergelijkt met wat in Nederland, wat de parlementariër in Nederland verdient, een senator in Amerika verdient meer, hè?
Ja, maar de president van de Verenigde Staten verdient weer minder dan koning Willem-Alexander bijvoorbeeld.
Oké.
Okay. Ja, er zit niet veel verschil tussen. Het was in ieder geval, president van Rusland verdiende sowieso minder dan koning Willem-Alexander.
Okay.
Dus ja, kijk, het is ook uitkijken om daar dus verontwaardigd over te doen. Van weet je, laat die man dan gewoon zijn huisje kopen. Hij heeft zijn gooi gedaan naar het presidentschap. En nou is het klaar, weet je wel. Laten we verder gaan.
Zit er nog wat campagnegeld in? Weet iemand dat?
Geen idee.
Nou ja, goed, wat zou dat uitmaken? Dat is gewoon, dat is meer voor de mensen die hebben gegeven, weet je wel.
Dus, en die hebben een bepaald risico genomen.
Ja.
Kan tegenzitten.
Ja, dus en de rijkdom waartegen hij ageert is waarschijnlijk niet zijn eigen rijkdom. Het is wel hij is ook niet, zeg maar, je moet ook kijken van wie val je aan? En tot nu toe is ook gewoon gebleken dat de laatste 30 jaar of zo zijn gewoon de mensen die gewoon steenrijk zijn, die zijn gewoon buiten schot gebleven. Hè? En het is voornamelijk in elk land is gewoon de middenstand, eigenlijk het hart van elke samenleving, ja, die wordt nu gewoon tot het bot toe uitgemolken. Hè?
You're gonna raise taxes on the middle class.
Ja. En dat alleen maar onder een norm van Want wij willen de zwakken ontzien. Hè? En, maar het, de rijken zijn gewoon ook echt gewoon rijker geworden. En niet alleen omdat ze harder zijn gaan werken of wat dan ook. Of dat een product beter is gaan worden. Maar met name ook omdat de belastingregels voor hen elke keer weer soepeler werden. En,
dus ja, ze weten beter mee om te gaan, laten we zo zeggen.
Ja, ja,
en voor anderen moeilijker waarschijnlijk.
Ja, en die ongelijkheid zit er gewoon in. Maar kijk, ik denk niet dat de methode is dus om dan dezelfde jaloezie te hebben naar hun toe als waar je hun van beschuldigt, weet je wel. Zo van, zij zijn jaloers op onze rijkdom. Nou ja, ten eerste, we zijn niet rijk. En ten tweede, ja, weet je, daar los je het niet mee op. Hè. Je moet toch een bepaalde manier van dialoog weten te vinden, denk ik, van... Oké, maar hoe lossen we het dan wel met elkaar op? Dat gevoel van onrecht. Nou, dan denk ik zo van... Kijk, ik heb als socialist veel geleerd van een ondernemer... die op een gegeven moment gewoon zei van... ik word er zo moe van dat zogenaamde linkse mensen, weet je wel... ja, gewoon op mijn centen zitten te azen. En nou, daar kon ik ineens wat voor opbrengen, weet je wel. Ik dacht van ja... inderdaad, die man die heeft gelijk. Hij werkte hard voor, hij heeft het gewoon verdiend, snap je? En dan kom je dus al heel, dan kom je gewoon dichter bij elkaar en ook makkelijker tot oplossing. Als je in een loopgraaf gaat zitten van, ja, en hij heeft het geld en dat soort dingen, ja, dan kom ik zelf dan in zo'n krakerspandje terecht en onder de anarchisten, dan ga ik stinken en weet ik veel wat. En, maar het probleem blijft. En het probleem is een bepaalde onbalans in van, ja, veel belasting aan de ene kant. Of misschien, hè, de een die begint wat makkelijker aan het leven dan een ander, of weet ik veel. Nogmaals, laat die man gewoon.
Ja, ik denk dat wij vrij weinig tegen kunnen doen, hoor.
Nee, ik vind het toch wel leuk om er een beetje op in te hakken.
Hypocrisie
aan te tonen, maar.
Ja, precies. Dan kijkt de socialist eens.
Maar ik ben ook heel weinig mensen tegengekomen die Bernie Sanders echt als, hoe heet dat, als guru voor zich zien, weet je wel.
Dat zijn jonge studenten volgens mij in Amerika, die zien het wel zitten. Want hij zegt dan van, nou, die studielening, die verdwijnt als je bij stemt.
Ja, maar daar communiceren wij nu niet mee.
In Nederland zou zo'n beetje de Pechtold zijn of zo.
Nou, nee, god weet, waar die Jesse Klaver altijd mee zit te wapperen. Okay. Zo'n Franse econoom.
Oh, Piketty.
Piketty, ja. Weet je, dat bedoel, kijk, dan moet je echt gewoon die Piketty zelf aanvallen. Maar het is, socialisme is ook geen communisme. Hè? Dus,
het is een beetje de light van de...
Ja, of je moet het dan gewoon echt hebben over van wat gewoon expliciet uit... Kijk, jullie spreken nu eigenlijk meer vanuit een onderbuikgevoel dan ik.
Wij streven jou gewoon voorbij, Henk.
Ja. Gewoon van dat onrecht, weet je wel. Van, want het gaat hier waarschijnlijk om een stukje hypocrisie. Het ene zeggen en het andere doen. Maar ja, nogmaals, dan kom je met elkaar er niet uit. Dan ga je in een campus zitten en dat soort dingen. Ja. Terwijl, aan de ene kant heb je elkaar nodig in een samenleving. Aan de ene kant heb je dus ook, zeg maar, mensen nodig die de samenhang weten te bewerkstelligen. Maar, en de andere kant, zeg maar, ja, daar moet je gewoon open over kunnen spreken. Ja. Maar ook vanuit de libertarische visie. Want aan de ene kant kun je, zeg maar, moet je niet de ander opgedrongen krijgen. Maar je hebt elkaar wel nodig. Hè? Maar als we zo zouden communiceren, dan verliezen wij heel veel luisteraars. Want dan wordt het ingewikkeld van. Maar volgens mij ligt het wel dichter bij de werkelijkheid, zeg maar. Van dat socialisme niet bij de Axis of Evil hoort of zo. Maar dat zij eigenlijk dezelfde wezenlijke problemen hebben. op basis van hoe dicht zijn zij bij hun waarden als libertariërs. Ik bedoel, we hebben dan straks die lijsttrekkers, maar we hebben natuurlijk ook te maken gehad met een aantal vuurpeloton libertariërs.
Ja.
En hoe weet je dat dan weer te rijmen? En ja, maar uiteindelijk is dan ook weer de grote kracht van libertarisme van ja, in wezen is dat dan ook weer je eigen keus. Maar dan wil ik niet meer met jou geassocieerd worden. Want ja, vrijheid is vrijheid. Ja, en vrijheid hoort toch ook een beetje, daar hoort ook een beetje, hoe moet je het zeggen, wat chiques bij, weet je wel, van dat je wat ruggengraat blijft houden. Een stiffe upper lip. Ook al halen socialisten hun streken uit, zeg maar. Maar dat zo zou iedereen er anders in staan. Zo denk ik er nou over.
Ja.
Dus.
Nou, even mooi dat je eruit gegooid hebt. Nou, we gaan nog even één onderwerpje doen. We zitten toch al in Amerika, dus we kunnen gelijk meteen over Clinton gaan hebben.
Ik ben van de week erachter gekomen dat ze waarschijnlijk Parkinson heeft.
Oké. Die complottheorie. Waarom ze zo van die gekke gezicht trekt.
Ja,
maar ze was ook ook zo'n foto waarbij ze ongeveer een trap opgetild werd van twee kanten aan de armen.
Ja, maar dat kan erbij horen hoor. Dat kan erbij horen. Maar het engste van Parkinson is dat je ook dat het ook geestelijke effecten kan hebben. Maar dat maakt ten opzichte van Donald Trump vrij weinig uit.
Yeah.
Want ik zag die weer van de week zeggen van dat hij niet wil uitsluiten dat hij ooit een keer Europa gaat nuken.
Ja,
ja. Ja.
Ik zie hem er zo voor aan.
Ja, want nou waar het om neerkomt is van hij wil zijn kaarten niet van tafel leggen. Dus hij houdt de optie gewoon altijd open dat hij Europa gaat nuken. Wat volgens mij niet een hele diplomatieke insteek is, maar wel destrompiaans. Ja, het is echt.
Ja, maar ook Hillary Clinton heeft het al gezegd, hè, dat ze niet uitsluiten als eerste nucleaire wapens te gebruiken.
Ja.
Het lijkt wel steeds meer inderdaad op een nucleaire oorlog aan te. Of het wordt steeds laagdrempeliger en er wordt steeds makkelijker over gebroken.
De nieuws ligt al op tafel.
Ja, ze hadden ook nooit stemmen krijgen als ze zeiden van ja, we hebben die wapens wel. Ah, ik ga beloven ze nooit te gebruiken.
Ja, het is gewoon weggegooid geld.
We hebben een bericht over Hillary Clinton. Want de beste dame die wordt endorsed door iemand. En niet zomaar iemand, maar iemand die ooit aan het stuur gezeten heeft bij de CIA. Heel kort trouwens, maar hij heeft er wel aan het stuur gezeten. Het is meneer Morrell, als ik het goed heb, hè?
Ja, dat klopt.
Geen Theodore?
Nee, hij is... Allereerst begint hij natuurlijk te zeggen dat... Hillary Clinton een geweldig persoon is. En dan zegt hij Trump, nou, dit is helemaal onder de fouten in. En dat vind ik altijd interessant om daar naar te luisteren als ze dat gaan doen, want meestal gaan ze projecteren. Dus dan zeggen, ja, self-aggrandizement, overreaction to perceived slights. Dus hij vindt zichzelf geweldig. Hij overreageert op vermeende beledigingen. De tendens om besluiten te nemen op basis van intuïtie. Weigering om zijn mening te veranderen op basis van nieuwe informatie. Careless about facts. Gaat losjes met de feiten om. En onbereidheid om te luisteren naar anderen. En te weinig respect voor de wet. En ik denk dat soort dingen, die moet je altijd gelijk terugvouwen. Want dat is meestal is dat projectie. En als je dat even terugvouwt op Hillary, dan zeg je van self-aggrandizement. Dus jezelf geweldig vinden. Ja, dat kan je. Ja, het zou ik niet weten te zeggen bij Hillary. Maar dan over reactie op vermeende beledigingen. Het is bekend, er is ook een bodyguard van de Clintons, die heeft een boek geschreven laatst. Dat zij een enorm temperament heeft. Hillary die kan ontzettend uit de slof schieten.
Ja, die is zo'n beetje het hele serviesgoed van het Witte Huis kapot gegooid in de tijd dat Clinton president was, hè?
Ja, het was zelfs een keer dat dat ze, de geheime dienst, die kwam naar boven en toen had Clinton een blauw oog. En waarschijnlijk heeft zij hem gewoon een blauw oog geslagen. Maar dat is toen een andere uitleg aangegeven. Maar ze hoorde haar enorm schreeuwen en het was echt ontzettende tiran. Dus. En haar eigen staf ook, die schreeuwt soms zo verrot dat ze niet meer kunnen werken. Het is een enorm tempest, zeg maar. Dus als je dan hoort van, ja, Clinton heeft dat zelf ook gezegd. Van ja, hij is heet gebakerd, zeg maar, Trump. Dat is gewoon een vorm van projectie. Nou, de volgende tendens om op basis van intuïtie beslissingen te nemen. En er zijn nog een aantal dingen. Carelessness with the facts. Nou, er zijn video's op YouTube waar je Hillary voor 13 minuten lang achter elkaar ziet liegen. En de onbereidheid om te luisteren naar anderen. Daar heeft ze ook een probleem mee, denk ik. En lack of respect for the rule of law. Nou, Hillary die ligt helemaal onder vuur natuurlijk aan alle kanten voor allerlei overtredingen die ze begaan heeft. Dus het is gewoon een vorm van projectie. Maar dan gaat Morel verder en zegt van nou, ja, die Trump, die is een gevaar. Want hij is een national security danger, een nationale veiligheid. Vanwege zijn ongeïnteresseerdheid naar de NAVO en Europese veiligheid. En zijn onbereidheid om de confrontatie met Rusland aan te gaan. Nou, en daar is Hillary natuurlijk dan wel bereid, in ieder geval verbaal is ze bereid om die strijd met Rusland aan te gaan. Of om een strijd te beginnen, om dat te escaleren. Hoewel ze ook een heleboel geld gevangen heeft om uraniumrechten aan Rusland te verkopen. Dus dat was elke keer een beetje vreemd natuurlijk.
Dan een beetje, zeg maar, tamtam maken voor de show, zeg maar.
Ja, maar ik denk dat Hillary is wel de oorlogspresident, zeg maar. Het hele militaire industriële complex, wat natuurlijk een enorme berg geld is. En die moeten dat, die machine draaiend houden. Want dat is hun werkgelegenheid en hun baan en zo. En ja, dan moeten ze al die conflicten opblazen. En ja, Trump die heeft al gezegd van ja, Poetin, daar kan ik het best wel mee vinden. En waarom moeten wij overal alle defensies gaan doen? Dus die zien dat helemaal niet zitten. Dit is een 600 miljard jaarlijks budget.
Ja.
Dus dat willen ze zeker veiligstellen. En daar zegt deze website ook, die zegt dan, Zero Hedge trouwens, die zeggen, that is what it gets down to. Daar komt het uiteindelijk naar. Clinton is de kandidaat van keuze voor de militair-industrieel complex. Omdat ze hun winsten verhoogt en die conflicten in leven houdt.
Ja.
Dus ik denk dat daarom die CIA daar achter gaat staan, achter Hillary.
Misschien dat, of misschien dat hij over een week een heel mooi nieuw huis gaat kopen, kan ook.
Ja, als ze het Witte Huis niet kunnen krijgen, dan koopt ze wel een ander huis.
Ja, zo'n huis was maar $600,000. Dit gaat om $600 miljard. Een miljoen keer zoveel. Ja, er zijn ook wel berichten dat ze nogal toch ook binnen de CIA weer gehaat is. Want er zijn een aantal mensen om het leven gekomen door die e-mailserver van haar. Het zijn natuurlijk geheime agenten die, dat ding was ontzettend zo lekker als een mandje. Dus iedereen kon het ongeveer lezen. En ook die Iraanse nucleaire deskundige die nou geëxecuteerd is, omdat hij een spion voor Amerika was, die is door die e-mail ontdekt, zeg maar.
Oké.
Okay. Ja, voor de rest was er de wekelijkse ellende nog dat, ik weet niet of dat e-mailschandaal bij die conventie, dat tijdens Wikileaks stuurde die e-mails eruit, dat ze eigenlijk heel onrespectvol over Latino's spraken, dat ze met de media samenwerkten, twee handen op één buik met de media, en er kwam een heleboel vuile was naar buiten. En toen zeiden de democraten gelijk van, dat is door Poetin gehackt. Poetin krijgt er de schuld. En die verklaring kwam zo snel dat het Poetin was, dat ik denk, ja, er zit wat anders achter. En dat blijkt nou, want er is een vent, meneer Rich, en dat was iemand uit de Democratische Partij. En die heeft waarschijnlijk die e-mails gelekt. En die was, kort daarna was die vermoord.
Oh ja.
En nou heeft, Julian Assange, die heeft, ja, ze zeggen eigenlijk van, we geven nooit informatie over wie onze bronnen zijn, ook niet als ze overleden zijn. Maar ik loof $20,000 uit voor informatie over de moord op die Rich, die twee keer in zijn rug geschoten is en voor de rest wordt er geen onderzoek naar gedaan.
Okay.
Dus dat is wel, ja, dat is weer verdacht, die Rich. Dan zei Bill Clinton, die zei in een uitspraak dat bijna alles in House of Cards klopt. Nou ja, House of Cards, dat is een serie waarin lijkt dat de politici eigenlijk een soort maffia is, waarin ook mensen worden omgelegd om aan de macht te komen. En dan is er nog een democratische strategist die, die zegt, nou, we moeten liquideren. Jullie en Assange moeten we liquideren. Dus, ja, dat is natuurlijk ook een hele, hele trieste, expliciete, ja, het begint bijna op een bananenrepubliek te lijken, zeg maar.
Ja, ja.
Dus het er was zijn, weer een weekje.
Er zijn vier, ondertussen al vier mensen, hè, rondom Clinton.
Ja, ja.
Verdachte
wijze om het leven gekomen.
Ja.
Nou, maar als je verder terug gaat in de tijd zijn er nog veel meer.
Ja, klopt.
Echt een hele grote lijst. Ja, het is dus veel gebruikelijker dat er mensen worden omgelegd dan je zou denken. Er was ook bij die vier zat ook iemand van de Verenigde Naties. Die was ook, die was tijdens het gewichtsheffen had hij per ongeluk zijn eigen keel gecrushed, zeg maar. Dat, ja, ongelukje.
Ja, dan merk je dus ook al van hoe triest eigenlijk het feestje van de democratie aan het worden is. Hè? Dus, want ja, bedoel, wat is zo'n endorsement? Zo'n endorsement is al zeg maar, hè, dat iemand waarvan mensen dan een bepaalde vertrouwen in hebben, dan zich voor een bepaalde kandidaat uitspreekt. Maar dat is al een bijna middeleeuws iets, weet je wel, van... deze kandidaat heeft mijn zegen.
Ja, ja.
Dat niet alleen, maar dat geeft ook al zeg maar aan voor hoe ongeïnformeerd het publiek dus eigenlijk is.
Ja, nee, ik kan me niet zelf in verdiepen, maar nou, als een ex-CIA-vent het zegt, dan zal het wel goed zijn.
Ja, nou, dat is zo hartstikke triest. En dan ook zeg maar hè, van waar het dan over gaat, van dat die projecties zitten dan al in. Maar dan ook nog zeg maar de tegenkandidaat van hoe het nu zeg maar is. Ik heb gewoon veel voorbij zien komen dat komieken gewoon voor de grap zeggen van no matter what er gebeurt. Het was leuk om de beschavingen tot op het einde mee te hebben gemaakt, weet je wel. Gewoon van, dit gaat gewoon gigantisch uit de klauwen lopen, zeg maar. Gewoon dat gevoel zit er wel in. En,
ja, er staat zoveel geld op het spel natuurlijk. De belangen zijn zo enorm dat de strijd ook enorm hard gevoerd wordt. Zeg maar als het inderdaad zo'n industrie met 600 miljard dollar, 600 miljard dollar, ja, die zullen natuurlijk alles in het werk stellen en een mensenleven, daar lopen ze gewoon zo overheen om hun kandidaat naar voren te krijgen die al die conflicten opklopt en oorlogen aangaat, zodat ze goed kunnen blijven verdienen.
Ja, maar zeg maar dat je dus nu op zo'n punt bent, ja, dat nooit de bedoeling is geweest van democratie. En iedereen voelt dat eigenlijk wel. Van, weet je, ik ben wel altijd heel geïnspireerd eigenlijk door het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. Gewoon mensen die gewoon strategisch en masse op mitrailleurs inlopen, zeg maar. Gewoon omdat de situatie zo nou eenmaal is. Maar het is gewoon madness.
Ja.
Als je gewoon er even buiten zou staan en je zou het bekijken, dan zou je er gewoon niks van snappen. Je moet erin zitten en anders legt iedereen het elkaar uit. En dan, nou begrijp ik het wel, weet je wel. Want die ander doet het ook, bijvoorbeeld. Ja, maar je stevend met elkaar op gewoon complete uitholling van de inhoud af, zeg maar. Hè?
Ja, dat lijkt ook niet tegen te houden. Hè? Het lijkt zo'n golf die gewoon doorgaat zonder dat te stoppen valt. Hè?
Ja, en dan pakt de Nederlandse media dit ook op. Hè? Dus daar voelen wij ons dan weer beter door. Van nou, dit hebben wij niet. Ja, we hebben het misschien wat minder. Maar ik zou niet zo durven te zeggen dat we het niet hebben tegenwoordig. Want ja, gewoon wat dat betreft...
Ik heb niet het idee dat de Nederlandse media nou al deze schandalen rond Clinton oppakt. Volgens mij worden die behoorlijk doodgezwegen.
Nee, die niet. Zo, nee, die pakken inderdaad dus dat van Clinton, dat er alleen maar de schandalen van Trump op.
Ja.
Wat volgens mij geen links complot is. Maar,
ze vinden het geen nieuwswaarde hebben.
Ja, ze zien wat ze verwachten te zien. Dus. En dat vond ik wel apart ook. Laatst zei Hillary Clinton... Die zei, we're gonna raise taxes on the middle class. Maar toen hoorde ik laatst, haar eigen uitleg was, zei, no, we aren't gonna raise taxes on the middle class. En als je dan terugluistert, dan kan je inderdaad zeggen, ja, verrekt, zo kan je het ook luisteren. Zeg maar als je verwacht dat, ik denk overigens dat ze de taxes van de middle class gaat verhogen, want ja, dat is de enige manier om geld binnen te halen altijd.
Ja.
Want de armen valt niks te halen en de rijken, daar zitten ze mee aan te dineren. Dus ja. Wat dat betreft klopt het wel, maar je hoort gewoon wel wat je verwacht te horen. Je verwacht dat Hillary de tekst op middelklas, dus je hoort ook R en niet Arndt. Dus het is, ik denk dat de Nederlandse media ook, die horen wat ze al denken. En daarom zien ze gewoon, ze zijn gewoon blind voor al die moordlijsten rond Clinton en al die schandalen. En als Trump iets raar zegt, Trump zei bijvoorbeeld, ja, die Second Amendment folks, dus de Second Amendment in Amerika is het recht om een wapen te dragen, die zijn behoorlijk georganiseerd en die zouden kunnen helpen om Clinton te stoppen. Dat werd geïnterpreteerd door de linkse media als zijnde, Clinton roept de Second Amendment mensen op om Hillary neer te schieten.
Nou, de manier waarop...
Dat was de kritiek waarop het gezegd werd, ja.
Ja, nou, de manier waarop hij het zei, dat was wel echt zo van, hij gooide een balletje op. Hij gooide echt een balletje op van, I don't know, maybe they can do something about it with the Second Amendment. Zo zei hij dat. Dus dat is wel een clipje van te vinden.
Nee, maar, ik wil het nog eens horen, zeg maar, ik las de tekst en toen dacht ik van ja, dat is gewoon, ja, er is een groep. Dat zou je over libertariërs ook kunnen zeggen. Ja, libertariërs zijn heel fanatiek en goed georganiseerd. Misschien dat niet, maar die zouden dat tegen kunnen houden. Maar dat wil niet zeggen dat betekent iemand neerschieten. Zeg. Dat is het gevaar, hè? De alle kanten natuurlijk. Maar het gevaar is dat je iets hoort en je interpreteert het op een manier waarop je al verwacht dat het in elkaar zit. Zeg maar. En dan word je blind voor de andere kant.
Ja, dat klopt. En het is, blijft ook een propagandaoorlog. Dus dan moet je je filter enorm aanzetten. En in wezen ontkom je er ook eigenlijk niet aan om te zeggen van, nou ja, fuck it, ik volg het gewoon helemaal niet meer. Want het is gewoon heel vermoeiend. En eigenlijk is dat dan ook het verlies dus van dit spelletje. Want dat je dus zeg maar geïnteresseerde mensen aan het vermoeien bent met je spelletjes, zeg maar. En gewoon ook van hoe Trump dat nu gewoon aanpakt met... hij is zeg maar nu gewoon iemand die een vrij spel heeft. Wat Fortuyn ook had.
Ja, er zijn veel parallellen met Fortuyn, ja. Eigenlijk alle kritiek die op hem afkomt, dat glijdt van hem af ook. Omdat die kritiek komt gewoon vanuit de elite en establishment. En mensen voelen dat. En ja. Ze hebben er gewoon genoeg van. En ze zeggen, oké, ik ben voor alles wat jullie haten. Dat is het eigenlijk.
Ja, en maar goed, weet je, dus ook wel gewoon berekend dat als Trump aan de macht komt met wat hij met belastingen wil en dat soort dingen, dat ze wel echt het faillissement van de staat inhouden, zeg maar. Ja, dus... Nou, daar heb je dus net al Obama gehad, die met zijn change zei van, weet je, ik wilde wel, maar de omstandigheden waren niet.
Het congres werkte tegen, is dan al het verhaal.
Ja, maar goed, Obama begon natuurlijk ook net toen de pleuris uitbrak met de bubbel en zo. Met de derivatenmeuk. En natuurlijk ook van dat het per wet helemaal niet eens mogelijk was om de gevangenen, inderdaad, dat is wat je zei. Hè? Dus die Republikeinen die hadden voorkomen dat de mannen uit Guantanamo Bay verplaatst konden worden naar de Verenigde Staten. Dus daardoor kon die Guantanamo Bay ook niet dicht, zeg maar. Ja, dat zijn wel vieze spelletjes, zeg maar. En uiteindelijk dringt dan ook gewoon nergens het besef voor dat die vieze spelletjes gewoon niet in het landsbelang zijn. En dat is eigenlijk wat er zo jammer is. Mm-hmm. Ja, het is in wezen, dat maakt bij mij ook neer dat ik in wezen gewoon van die hele machtspyramide me daarvan af wil keren, zeg maar.
Laten we het gewoon doen.
Ja.
Ja, maar meestal gaan de onderdaan. Het blijft een slaaf, zolang die mentaal niet veranderd is en doorheeft dat hij geen overheid nodig heeft, dan zal hij altijd weer op zoek gaan naar een andere leider. En ik denk dat die die pendulum, dat swingt, dat slingt heel erg heen en weer. Dus eerst krijg je al die politieke correctheid en die zorg. En dat is echt heel erg verstikkend. En op een gegeven moment worden mensen het daar helemaal mee gehad met die politieke correctheid. En dan krijg je ook dat het keihard naar de andere kant doorslaat, volgens mij. Dat er dan ook een of andere rechtse fascist desnoods voor gekozen wordt. Die heel erg die linkerkant op zijn nummer zet. Maar eigenlijk gewoon weer wel daarbij een totalitaire staat invoert. Nee. En dat, daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Maar.
En wat als Gary Johnson president wordt van Amerika?
Ja, Gary Johnson is een beetje een Clinton-man, hè? Ja, ik zag laatst een plaatje voorbij komen, vond ik wel leuk. Want libertarians was er al negatief erover. Ze zeiden, you had one job, nominate a libertarian. Zie je, van Gary Johnson erbij staan. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen inderdaad als libertariër. Zet een libertariër neer. Dat is iemand die gewoon een principiële standpunt heeft. Maar er wordt altijd weer gesjoemeld ergens, gerotzooid om te... Ja, maar dan ga ik dat zeggen, want het ligt beter bij het electoraat. En het is te triest voor woorden. Je verliest alle kleur en voorspelbaarheid ermee.
Ja, en het is ook gewoon, je merkt gewoon van, het lijkt alsof als die trein gaat rollen, dat er gewoon niet meer te stoppen is, weet je wel. Gewoon, het wordt niet zo hoog op de spits gedreven. Je voelt gewoon aan van, je komt alleen maar ongein van. Waarom? Er wordt gewoon geen enkele rust gecreëerd. En ik ben van de school van leiderschap is voornamelijk ook rust creëren. Duidelijkheid, overzicht.
Er wordt alleen maar onrust gecreëerd en steeds meer opgeklopt en opgestookt.
Ja.
Hè?
Ja.
En dat is niet meer terug te draaien. Dat voel je ook wel. Ja, wat er nou in Turkije bij die Erdogan. Dat is gewoon massa's, miljoenen mensen. Massa's die tegen de coup en voor Erdogan demonstreren met een vlag van 100 vierkante meter of zo, in joelen staan ze dan. En dan weet je gewoon, die massa is niet meer tot bedaren te brengen. Zeg maar, die moeten ergens een loopgraaf in verdwijnen, of daar moet je wat mee op een gegeven moment, die emoties. En dan kan je niet meer terugdraaien van, we gaan het weer een beetje kalmeren, rustig aan, allemaal iedereen weer aan het werk, en we gaan weer gewoon weer werken voor onze flatscreen tv, zeg maar. Nee, dat kan niet, zeg maar. Dat moet ontladen worden met bloed.
Ja, dat is dus wat er heel eng aan is, eigenlijk. Hè? En dan blijkt zo'n leider dus voornamelijk niet zijn of haar verantwoordelijkheid te willen nemen. En dat is dan wel het grootste mankement aan zo'n machtshiërarchie. Van machtspyramide. Hè? De show is nu gewoon zo vals, zo onwerkelijk, dat je merkt ook gewoon dat straks kan niemand er meer kaas van maken. Van waar kun je nog zeg maar op bouwen? Waar kun je nog een aanknopingspunt vinden van, hier kunnen wij nog wat mee voor de toekomst?
Het is ook partijen hebben geen
voluntarisme.
Ja, dus we hebben natuurlijk wel een mooi alternatief, maar daar denk ik dat de tijd er nog niet rijp voor is.
Nou, dan gaan we de tijd er rijp voor maken.
Ja, nee, precies.
Maar die partijen, die partijen hebben ook helemaal geen principes meer. Hè? Je ziet het, noem maar een voorbeeld, D66, de partij van het referendum altijd, en dan komt er referendum over de EU. Nee, dat lijkt me nou echt helemaal geen goed idee, want het pakt niet zo uit als we willen dat het uitpakt. En dus die partijen hebben geen principes meer. Je kan ook niet zeggen dat de VVD nou een liberaal iets is, of dat Bush nou iets anders was dan Obama, want het gaat gewoon al die stoomwals, die rolt gewoon door dezelfde kant op. En dat was bij het einde van het Romeinse Rijk ook zo. Dat was in de Byzantium. Dan had je ook partijen, dat waren gewoon de rode en de witte en de blauwe of zo. Het was geen principe, er was alleen maar een kleur overgebleven. Zeg maar. Dus je kon er van alles onder plakken. Maar je was voor de blauwe of zo.
Met waarschijnlijk als gevolg dat dan de meningen wel feller worden. De discussies worden feller, maar de inhoud verdwijnt.
Ja, en naarmate het minder over iets gaat, dan wordt de discussie feller. Dat zag je ook vroeger, je tekstverwerkers of zo. Of welke editor gebruik jij, VI of Emacs of zo. Dan kreeg je enorme felle discussies erover. En juist omdat het nergens over gaat, worden die discussies heel fel. Heel vreemd is dat. Ja.
Gebruik je Netscape of...
Precies, welke browser gebruik jij? Oh, die klote browser, die voor mij is veel beter.
Hé, boy, je bent een Netscaper.
Jongens, dat tekenen al die woorden.
Toen was jij nog niet geboren. Ja, maar goed, ik denk dat ja, we hebben het al over sterke leiders en zo, Erdogan en dat soort shit. Ik denk dat we dan wel even het bruggetje kunnen maken naar het lijsttrekkers duel bij de LP in Nederland, hè?
Ja, zeker. En, ja, we wachten nog de e-mails af, hè, van hoe alles is gegaan.
Ja, je, Assange, ga je gang. Ja, dan komt hier de jingle en dan gaan we over naar ja, de lijsttrekkers van de LP. Wat een ziek idee. Op. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, nu is dan het moment aangebroken. We hebben hier twee van de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de LP. Voorheen bekend als de Libertarische Partij. Tegenwoordig afgekort tot LP. Ja, we gaan jullie allemaal bestoken met vragen. Twan Manders en Arno Innen.
Ja, goedenavond.
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 Ja, en laten we gewoon met jou beginnen, Twan. Vertel eerst even in het kort iets over jezelf en ja, waarom jij de beste kandidaat bent.
Nou ja, al sinds 1994 draag ik met heel veel passie en overtuiging de Libertarische Boodschap uit. Als politiek leider van de LP. En ik ben dan ook erg dankbaar dat ik die kans gekregen heb, zowel bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 als in 2012. En ik heb besloten me voor de derde keer kandidaat te stellen als lijsttrekker van LP bij de Tweede Kamerverkiezingen, omdat ik denk dat ik de beste kandidaat ben. En omdat ik denk dat ik hier ook heel erg veel plezier aan zal blijven beleven, omdat mijn passie alles behalve gedoofd is, maar eerder verder aangewakkerd is, dat de staat steeds verder gaat in het ondermijnen van de vrijheid van het individu. Ik denk dat ik de beste kandidaat ben, niet alleen vanwege mijn enorme passie voor de libertarische zaak, maar ook omdat ik ruim ervaring heb met het spreken in het openbaar, met politieke woordvoering, met het geven interviews aan media, deelnemen aan debatten, schrijven van artikelen, fondsenwerving, onderhoud contact met de pers, met de achterban, met gelijkende organisaties, zowel binnen als in het buitenland. En ook denk ik dat ik de beste kandidaat ben, omdat ik een duidelijke visie heb op de politieke koers van de LP. Ik vind dat het einddoel van de LP moet zijn een vrije wereld. Een belangrijk tussendoel, weg naar het einddoel, is de spreiden van het libertarisch gedachtegoed. Meedoen aan verkiezingen, het streven naar electoraal succes en andere partijpolitieke activiteiten zijn middelen om deze doelen te bereiken. En dus geen doelen op zich. Het halen van zetels is wel een belangrijk tussendoel, omdat het ons een veel groter platform zou opleveren voor het verspreiden van onze ideeën. En daarom denk ik dat het essentieel is dat de LP zich duidelijk onderscheidt van alle andere politieke partijen. En andere politici die bedienen zich graag van vage algemeenheden die mooi klinken, maar weinig betekenen. Ik ken de voorbeelden van zijn bijvoorbeeld Obama's Change We Can Believe In en Yes We Can. Nou, ik vind dat de LP zich hier verre van moet houden, als we niet willen worden verward met doorsnee politici. Als LP moeten we direct duidelijk maken waar wij voor staan. Ja, als wij de libertarische boodschap niet uitdragen, wie dan wel? De LP doet mee, omdat het duidelijk is dat geen enkele andere partij de voortwoekerende groei van de overheid gaat stoppen. Alleen een libertariër zal je bevrijden van het juk van steeds maar stijgende belastingen. Alleen een libertariër zal het oerwoud van regels die vrij beknotten voor je kappen. De LP doet mee omdat alle andere partijen alleen maar debatteren over wie van hen het beste kan beslissen over jouw leven. Wij denken dat jij de meest geschikte persoon bent om beslissingen over je leven te nemen. De collectieve uitgaven namen volgens het CPB 47,3% van het bruto binnenlands product in beslag in 2014. Andere partijen bespreken hooguit of dat cijfers moeten worden verhoogd tot 48% of verlaagd tot 46%. Wij vinden dat je zelf mag weten waar je het geld er hard voor gewerkt hebt om uitgeven. De LP doet mee dat de Nederlandse overheid haar neus steekt in vrijwel alle gebieden van jouw leven zonder jouw toestemming. De Nederlandse overheid heeft een puinhoop gemaakt van onze gezondheidszorg, het onderwijs, van de infrastructuur, van de woningbouw, van het financiële systeem en van alle andere zaken waar ze zich mee bemoeit. Als de Nederlandse overheid zich terugtrekt in deze activiteiten, zullen ze niet alleen veel beter functioneren, maar zal ook geen enkele noodzaak meer bestaan voor de Rijksoverheid om belastingen te heffen. De aardgasbaten leveren voldoende op om de landsverdediging te financieren. Eventuele andere overheidsactiviteiten, bijvoorbeeld rechtshandhaving, kunnen beter zo lokaal mogelijk geregeld worden. Ook kunnen ze beter lokaal worden gefinancierd, zodat concurrentie tussen provincies of gemeenten zorgt voor een betere dienstverlening en lagere belastingen. In plaats van steeds hogere belastingen en slechtere overheidsdiensten, zoals we dat nu kennen. Daarom moet Nederland ook uittreden uit de EU. We kunnen een voorbeeld nemen aan Zwitserland, waar een kleine landelijke overheid en concurrentie, en ook fiscale concurrentie tussen kantons, zorgt voor veel lagere belastingen, betere dienstverlening en een hogere welvaart dan in Nederland. De LP doet mee omdat je niet mag worden gedwongen om 17,9% van je inkomen te storten in de bodemloze put van ons failliete AOW-stelsel. Wij denken dat je beter in staat bent dan een politicus om te plannen voor je toekomst. En in ieder geval ben je meer begaan met je toekomst. Wij willen alle onnodige overheidsbezittingen zoals grond, gebouw en infrastructuur verkopen om hiermee de weer opgebouwde AOW-rechten af te kopen. Zodat jij zelf kunt beslissen of je de afkoopsom gebruikt om een veilig, volledig gedekt pensioen af te sluiten bij een privaat pensioenfonds of wellicht op een andere manier wat zorgen voor je oude dagvoorziening. En zodat je meteen verlost bent van deze belasting. Het is onmogelijk om een prijskaartje te hangen aan je vrijheid. De vrijheid die je hebt verloren aan politici die voor jou willen beslissen over jouw leven. Maar hier is een manier om naar te kijken. Als je gemiddeld inkomen hebt, dan zal de afschaffing van al deze belastingen en regeltjes ervoor zorgen dat je koopkracht ongeveer verdubbelt. Wanneer dat gebeurt, wat ga je dan doen met het geld? Ga je een nieuw huis kopen? Of neem je familie mee op de vakantie waar je altijd van hebt gedroomd, maar die je nooit hebt kunnen veroorloven? Ga je meer sparen voor later? Een bedrijf beginnen? Of misschien juist minder werken en meer van je vrije tijd en je gezin genieten? Het geven van goede doelen of aan je familie op een manier zoals je dat nooit hebt gekund? Nou, wat je er ook mee zou willen doen, die kans zou je moeten krijgen. Niet wat de politici denken dat het beste is, of wat wij denken dat het beste is. Iedere cent die jij verdient moet voor jou zijn. Om uit te geven zoals jij wil. Sparen of investeren zoals jij wil. Of weg te geven zoals jij wil. Ja. Nou, dan ter afsluiting. Zou je kunnen afvragen, kan de LP invloed uitoefenen op het politieke proces? Nou, niemand kan de toekomst voorspellen. Maar de LP is groter dan ooit, heeft meer afdelingen dan ooit. Het is de snelst groeiende partij van Nederland op de social media. We hebben een uitstekende kans om een doorbraak te maken, debat in de politiek te veranderen en de weg vrij te maken van de overwinning van de LP in 2017. De Amerikaanse LP heeft er ook decennia over gedaan om te groeien. En maakt nu ook een doorbraak door en staat nu vaak op 11, 12, soms zelfs 13%, soms zelfs 14% in de peilingen. Is het Nederlandse volk klaar voor de dramatische verandering die ik voorstel? Nou, zeker niet allemaal. Maar een snelgroeiende groep mensen heeft vertrouwen in de overheid als probleemoplosser verloren. En staat open voor onze boodschap. En de LP is de enige partij die mensen de vrijheid wil teruggeven om een leven te leiden zoals ze denken dat het goed is. Niet zoals de politie denken dat het goed is. En dat is een bijzonder sterke boodschap. En ik hoop dat jullie mij willen steunen in mijn strijd.
Ja, dat is een heel mooi verhaal natuurlijk. Maar we zijn even benieuwd wat Arno te vertellen heeft.
Mijn naam is Arno Ine, ik ben 41. Ik woon nu al 8 jaar in Mokum, in de Rivierenbuurt al erg fijn. Ik ben ondernemer, ik heb veel gefreelanced in IT, in design en communicatie. Ik kom uit een heel artistiek en ondernemend nest ook. En ik ben aangetrokken tot het libertarisme sinds de opkomst van Ron Paul. En daarvoor had ik ook al enige aanrakingen met mensen die geloven in vrijheid voor iedereen. En dat door vrijheid gelijkheid komt en vooruitgang. En dat sprak me heel erg aan. Ik sta eigenlijk tussen de twee generaties in, zeg ik altijd. En aan de ene kant ben ik door mijn start-up geschiedenis in heel veel contact gekomen met jonge ondernemers en oude ondernemers. Met mensen die ambities hebben en vooruit willen gaan. En ook met nieuwe ideeën van hoe we eigenlijk vanuit de samenleving de wereld kunnen innoveren. En dat past gewoon heel goed aan met wat er eigenlijk nu allemaal gebeurt. Mensen voelen heel erg dat er een soort nieuwe crisis is ontstaan. En niet alleen maar financieel, maar ook tussen volkeren en tussen arm en rijk en tussen landen. En dat heel veel dingen eigenlijk in de weg staan om gewoon de samenleving een beetje beter te maken. We zijn, zoals Dan al aangaf, heel erg bezig met groeien. We hebben ook heel erg gekeken naar van wat deze generatie en onze generatie nou eigenlijk precies aansprak. We zijn heel erg bezig met het aanwakkeren of het inspelen op het idee dat heel veel mensen dingen proberen zelf op te pakken. Al hebben we het over mensen die, zoals Elon Musk, die bezig zijn om de wereld te verbeteren met elektrische auto's of Of ondernemers die bezig zijn in Afrika om ondernemers daar te helpen. En ga zo maar door. En dat soort innovatie, dat soort bevrijding van eigenlijk een hele ouderwetse soort instantie. Hè? De overheid die probeert maar gewoon wat dingen te doen en eigenlijk nooit ergens in slaagt. Omdat het bureaucratisch is en omdat het alleen maar geld verslindt. En omdat het alleen maar de 1% steunt, hè? De grote banken. Dat is de richting die ik op wil. De richting dat vrijheid aantoont dat voor een betere wereld zorgt. En gelijkheid en vrede onder volk. En dat maakt me heel enthousiast. En zoals ik al zei, ik denk dat ik een heel geschikte kandidaat ben. Omdat ik eigenlijk op de generatie zit waar je ook vandaan komt. De generatie van het moment dat de muur viel. Tot de generatie van de nieuwe millennials. Die heel erg ondernemend zijn. En zelf dingen willen oppakken. En waar ik ook heel veel energie van krijgen en optimisme. En probeer die groep aan te spreken. En dat blijkt dat het lukt. De partij, althans de sociale media aanwezigheid groeit. Ik ben zelf betrokken bij het campagneteam. Samen met Robert Valentin, de andere kandidaat. En we hebben een gestage groei en we hopen dan in ieder geval minstens 5 zetels te halen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ik heb er zin in.
Ja, ik heb wel een vraag aan zowel Arno en aan Twan. Hoe dachten jullie de aandacht te kunnen trekken vanuit de media? Want we worden natuurlijk allemaal oversteld met berichtgevingen. En zeker voor de LP is altijd maar heel beperkte ruimte. Dus je moet meestal in een hele korte tijd je heel goed kunnen profileren. Hoe denken jullie dat te kunnen gaan doen? Bijvoorbeeld Arno.
Nou, dat is een beetje wat wij nu al doen. Hè? Ik bedoel, we hebben goed gekeken naar waar onze nieuwe doelgroepen liggen. Hoe wij breder kunnen de samenleving kunnen aanspreken. Wat heel erg speelt en ook heel erg speelt bij mensen is de zorg om de economie, de zorg om terrorisme, de zorg om dat we later aan het werk kunnen allemaal. En wij proberen bij heel veel verschillende nieuwsitems een duidelijke mening laten horen van de richting die wij vandaan komen. Dat werkt gewoon heel goed. Ik bedoel, als kleine partij kun je als je dan een persbericht uitstuurt, dan krijg je minder aandacht dan in ieder geval reageert op het nieuws. En we proberen daar een heel positieve boodschap aan te geven. Heel duidelijk meegaan met hoe de aandacht wordt getrokken of de aandachtsspanning is eigenlijk op sociale media. En soms hebben we daar, we doen het goed. Soms daar hebben we grote treffers bij zitten. Dus het aanspreken, vooral bij het hier en nu, wat mensen echt zorgen maakt, wat mensen echt aanspreekt. En ook tegelijkertijd demonstreren hoe wij een betere wereld ervan kunnen maken, zonder overheid eigenlijk. Ik kan wel een voorbeeld geven. Laatst, een tijdje geleden, hadden we een nieuwsitem over de staat die een enorme bak subsidie kreeg. Van de staat. En de staat is natuurlijk de band, de staat. En
ja, die ook, vorige uitzending.
Ja, precies. Nou ja, je hebt vorige uitzending ook al gehad. En dat is natuurlijk waanzinnig. En dan leggen we ook gewoon daaruit dat er genoeg mogelijkheden zijn voor creatieven om ook succesvol te worden zonder enige steun. En sterker nog, ik zit zelf heel erg in de creatieve sector. Het heeft alleen maar voornamelijk dat de creatieve belemmerd. Maar om daarop in te spelen en duidelijk laten zien van, kijk, daar kunnen we niet in meegaan. En we zien heus wel dat creativiteit niet in centen uitgedrukt kan worden. Nou, daar hebben we heel veel aandacht over gekregen. Of over ons drugsbeleid, hè? Dat er eigenlijk bericht op bericht aankomt dat er best wel positieve effecten aan bepaalde drugs zitten. Zoals vandaag kwam er iets over LSD uit, dat het enorm goed depressies kan helpen. Nou ja, dat zijn dingen die nu spelen en waar we op inspringen en waar we hele positieve reacties op krijgen.
Ja, mooi. En dan worden we nog wel eens uitgenodigd natuurlijk door de wat grotere media's, door zijn kennis over fiscaal en zo. Maar Twan, hoe denk jij dat de komende periode de aandacht te kunnen trekken?
Ik denk dat er heel veel manieren zijn dat te doen. In de eerste plaats natuurlijk via internet, via onze eigen website waar we berichten op kunnen plaatsen. Waar we traffic naar kunnen genereren. Waar we traffic kunnen genereren bijvoorbeeld door mee te doen aan al die kieswijzers en stemwijzers. Door mee te doen met social media. Nou, dat gebeurt al. Ook heel erg succesvol. Zoals ik al zei, we zijn een zelfs groeiende partij op social media. Maar dat kunnen we in verkiezingstijd natuurlijk nog verder uitbreiden. Van de vorige campagne kan ik me herinneren dat er heel veel mensen waren die zich aan hebben geboden als vrijwilliger. Nou, de coördinatie daarvan was wel eens moeilijk, hè, want ik krijg dan heel veel van die berichten binnen. En die mensen moeten eigenlijk gekoppeld worden aan een regionale coördinator die zorgt dat iedereen wat te doen krijgt. Dus dat is iets wat je kunt gebruiken. Al die mensen die zich aanbieden als vrijwilliger, dat kunnen we denk ik de volgende keer beter doen dan de vorige keer. Met name kunnen mensen ook vragen om mee te werken aan het spreiden van onze berichtgeving via social media. Nou, verder free publicity. Dat is denk ik heel belangrijk. We hebben niet zoveel geld als LP. Free publicity is niet alleen gratis, maar vaak is het ook de meest effectieve manier, omdat mensen advertenties vaak overslaan. Maar juist de gratis gedeeltes, die lezen of kijken ze wel. En één manier om free publicity te genereren is door heel veel persberichten te versturen en door ook brieven aan de redactie te versturen. Als die geplaatst worden, dan levert dat op zich al free publicity op, maar dat kan ook andere mensen in de media op het idee brengen om ons uit te nodigen. We kunnen ook stunts organiseren. Dat hebben we de vorige campagne natuurlijk ook gedaan. Hè. Dat hebben we geld uitgestrooid met een helikopter. En hebben we die stunt bij de Nederlandse Bank uitgehaald. Nou, in beide gevallen heeft dat gewerkt. Dus iets wat bewezen heeft om te werken, kun je natuurlijk opnieuw toepassen. Verder denk ik dat het belangrijk is om uit te zoeken waar debatten worden georganiseerd en ons ook ver van tevoren al daarvoor aan te melden. Als je dat pas kort van tevoren doet, hebben ze vaak al geen behoefte meer aan nog meer debaters, dan zitten ze al vol. Als je ver van tevoren aankondigt dat je graag wil deelnemen aan een debat, dan word je daar vaak voor uitgenodigd. Dat is een vorm van free publicity die we kunnen genereren. Gewoon zei het al, ik word al vaak gevraagd door landelijke media om commentaar te geven. Meestal als het iets met fiscaliteit of belastingontwijking te maken heeft. Onlangs heeft de Quote mij een onbetaalde column aangeboden. Of een column is misschien het verkeerde woord. Een column heeft maar een beperkt aantal woorden. Hij moet ook een bepaald format hebben. Nou, dat soort eisen stellen ze niet aan mij. Dus ik heb vrij veel vrijheid gekregen om zelf onderwerpen te kiezen en ook het aantal woorden zelf te bepalen. Overigens gaat het dan om de online versie van Quote, niet de versie. Maar daar kan ik natuurlijk graag gebruik van maken om de LP meer bekendheid te geven.
Oh, dat is mooi.
Ja, zullen we ongetwijfeld zendtijd krijgen in het kader van de zenderpolitieke partijen. En nou, zo'n spotje maken, het hoeft niet zo heel erg duur te zijn. Vorige keer is het volgens mij gelukt om dat onder de 500 euro te houden of zo. En dan krijg je ook gratis publiciteit mee. Dat moeten we zeker weer doen. Verder posters plakken. Nou, wat het mooie is dat er heel veel gemeenten zijn tegenwoordig waar je niet meer hoeft te plakken. Waar je even maar een e-mailtje hoeft te sturen met een bestand, een posterbestand, en dan zorgen zij ervoor dat die posters opgehangen worden. Dus daar moeten we zeker gebruik van maken. Dus ook dat moeten we goed in de gaten houden wanneer de deadlines zijn om die e-mail te sturen aan die verschillende gemeentes. Verder natuurlijk flyeren. Dat is ook altijd iets wat goed werkt, hè, omdat dat je dan de kans hebt om face-to-face contact te maken. En als mensen je op meerdere manieren tegenkomen, dan gaan ze de partij serieuzer nemen. Ik denk dat free publicity, dat met name moet zijn waarop we ons gaan richten. En dus denk ik dat het goed is. Heel veel libertariërs kunnen we goed schrijven. Op het moment dat het goed is dat veel mensen persberichten gaan schrijven, brieven aan de redactie gaan schrijven. En zelfs er worden die dingen niet overgenomen door een tijdschrift, hè, of door welke medium dan ook. Dan kunnen ze gewoon zelf verspreiden op onze eigen website, op onze eigen social media. Op die manier is het werk dan niet voor niks geweest. Dus het kan, hè, dat is eigenlijk iets wat niet mis kan gaan.
Ik wil nog even aanvullen trouwens. Ik sluit natuurlijk aan met de punten van Twan zeker. En we zijn nu ook aan de achterkant heel erg bezig met het aanspreken van... Er komen ook steeds meer vrijwilligers bij. En we hebben natuurlijk aan de achterkant ook een campagneplan nu opgesteld. Met verschillende werkgroepen. Dus de structuur kristalliseert steeds meer aan de achterkant van de LP. Dus om bepaalde acties te kunnen doen, hebben we steeds meer mankracht tot onze beschikking. En ook steeds meer, ook meer inzicht hoe we dat kunnen doen. Dus ik zie dat ook heel erg positief in hoe dat allemaal zal gaan, inderdaad.
Nou, voor duidelijkheid, Arno, jij zit bij de werkgroep LP Permanente Campagne.
Ja, klopt.
Doe nog even een oproep. Misschien luisteren mensen die enthousiast worden als ze jullie twee horen. Dus waar kunnen ze terecht?
Ze kunnen sowieso een mailtje sturen naar info@libertarischepartij.nl of secretaris@libertarischepartij.nl. Onze Facebookgroep, althans onze Facebookpagina LP, die staat altijd, is altijd bereid om een berichtje te ontvangen via Messenger. Ja, we zoeken nog altijd mensen die enthousiast zijn over het idee dat je de samenleving wil veranderen, samenleving vrijer wil maken, dat je gelooft in innovatie. En we zoeken nog mensen die ervaring willen opdoen, iets wat je mooi op je LinkedIn kan zetten voor bijhelpen met de marketing of promotiecampagne voor de Libertarische Partij of met social media ervaring. We community managers, vrijwilligers die hebben we nog steeds nodig. Misschien later ook nog mensen die ons gaan meehelpen met flyeren of uiteindelijk zoeken we altijd mensen die gewoon misschien betrokken willen raken bij de vorming van een spannende nieuwe opkomende kleine partij, zoals de LP.
Nog een vraag aan Twan en Arno, want Twan had het net over de EU en dat we daaruit moeten trekken. Maar het is zo dat veel mensen denken dat het goed is voor de handel en de vrede en weet ik het allemaal. Vraag me af, hoe gaan jullie dan mensen daarvoor een beetje klaarstomen?
Hoe mensen daarvoor gaan klaarstomen? Nou ja, door gewoon met goede argumenten te komen natuurlijk.
Geef eens een paar voorbeelden.
Nou, het allerbeste argument om uit de EU te treden is het argument van concurrentie. Dat is een argument wat je helaas heel zelden hoort. Maar de concurrentie tussen bedrijven is heel belangrijk. Dat vindt bijna iedereen gelukkig. De concurrentie tussen staten, tussen overheden, is nog veel belangrijker. Als bedrijven niet met elkaar concurreren, omdat de overheid de concurrentie beperkt, dan leidt dat tot hogere prijzen, dan leidt dat tot minder goede service, minder innovatie. Minder economische groei, dat is allemaal heel jammer. Maar als er te weinig concurrentie tussen staten is, dan zijn de gevolgen veel dramatischer. Ja, de overheid heeft namelijk heel erg veel macht. En macht moet je zoveel mogelijk decentraliseren. Als het tegenovergestelde gebeurt, als macht wordt gecentraliseerd, dan is dat heel erg gevaarlijk. Dan kan dat leiden tot een enorme groei van de schade die de staat aanricht. Dan kunnen ze de belastingen ontzettend veel verder gaan verhogen. Dan kunnen ze veel meer regels invoeren, dan kunnen ze veel meer sectoren van de economie naar zich toe trekken en monopoliseren. Dan kunnen ze veel gemakkelijker vrijheden van de burger ondermijnen. En daar is dan vrij weinig tegen te doen. Ik zal dat illustreren aan de hand van een voorbeeld van belastingconcurrentie. Tot 1980 was de trend wereldwijd hetzelfde, namelijk belastingen werden overal ter wereld steeds hoger en hoger. Het gemiddelde toptarief van de inkomensbelasting van het gemiddelde OESO-land, het gemiddelde industrieland, dat was 68%. Nee, dat is nu een heel stuk lager. Dat is nu zo'n 48%. Dat is dus 20 punten lager dan in 1980. Het gemiddelde toptarief van het gemiddelde OESO-land voor de vennootschapsbelasting, de winstbelasting voor bedrijven, dat was in 1980 zo'n 48% en dat is nu zo'n 23%. Dat is dus met 25 punten gedaald. En de reden dat dat is gedaald, dat heeft niets te maken met dat de politici ons zielig vinden of met mensen liefheid van de politici, dat ze het ons niet langer wilden aandoen dat we zulke hoge belasting moesten betalen. De enige reden dat die tarieven zo fors zijn gedaald, Dat is concurrentie, belastingconcurrentie. Sinds 1980 is de wereldeconomie verder geglobaliseerd. Het is makkelijker geworden voor mensen om hun kapitaal te laten verhuizen, kapitaalvlucht is gemakkelijker geworden. Maar ook voor mensen zelf, zeker voor getalenteerde mensen zelf, is het gemakkelijker geworden om met de voeten te stemmen, om te emigreren, om te verhuizen naar een ander land. En op die manier te vluchten voor hoge belastingen naar landen met lagere belastingen. En die concurrentie, die concurrentieslag, die heeft die lage tarieven veroorzaakt. Wat denk ik ook een factor is geweest, is dat er een aantal politici waren die ideologische redenen besloten hebben tarieven fors te verlagen. Met name heb ik het dan over Reagan en Thatcher. Want Reagan heeft de belastingen, de toptarief voor de inkomstenbelasting verlaagd van 70% toen hij president werd naar 28% toen hij met pensioen ging. En Thatcher heeft iets nog radicalers gedaan, in zekere zin, want de toptarief in Groot-Brittannië voor de inkomstenbelasting was toen zij werd gekozen in 1979. Dat was 83%, maar voor inkomsten uit vermogen was het 97%.
Oeh, dat is echt een hele paarden.
Dat tarief dat heeft ze verlaagd naar 40% voor beide vormen van inkomen. En dat heeft die concurrentieslag natuurlijk heel erg geholpen. Dat heeft ervoor gezorgd dat andere landen, waar vaak regeringen zaten die helemaal geen trek hadden om belasting te verlagen, gedwongen om dat toch te doen. En op die manier is die concurrentie versneld, verhevigd. En is de tariefverlaging ook versneld. En wat ook heel erg interessant is, als je de cijfers bekijkt uit die tijd, dan blijkt dat Amerika, dat is dan een voorbeeld wat ik min of meer in mijn hoofd ken, heel duidelijk aan de Laffer curve zat. Zal ik even uitleggen. De Laffer curve, genoemd naar Arthur Laffer, dat is een econoom die zei, als de overheid 0% belasting heeft, dan krijgen ze 0 inkomsten. Als de overheid 100% belasting heeft, dan krijgen ze ook 0 inkomsten. Dan gaat iedereen stoppen met werken. En het optimum vanuit de staat beredeneerd, dat ligt daar dus ergens tussenin. En als de staat meer belasting heeft, dus een hoger tarief heeft dan het optimum, dan is het resultaat niet dat ze meer inkomsten hebben, maar dat ze juist minder inkomsten hebben. Dus dat ze dus niet alleen schade toebrengen aan de belastingbetaler, maar ook aan zichzelf. Ze ook hun eigen vlees snijden. Nou, toen Reagan het tarief heeft verlaagd van 70% naar 28%, toen bleek dat de rijkste Amerikanen, dan bedoel ik de Amerikanen die een inkomen hadden van meer dan $200.000 per jaar, gecorrigeerd voor inflatie, die gingen 4 keer zoveel afdragen. Hè, dus in absolute termen, in dollars. Dus het tarief ging wel omlaag, maar ondanks dat het toptarief omlaag ging, de andere tarieven ook, gingen de inkomsten van de staat met een factor 4 omhoog. Dat toont aan hoe ver Amerika over die lever curve optimum heen zat. Maar Amerika was dus helemaal niet bijzonder. Het gemiddelde tarief en het gemiddelde industrieland was 68% destijds. Dus Amerika was helemaal niet bijzonder. Dus al die andere landen die zaten natuurlijk ook aan de verkeerde kant van de lever curve. Maar ook daar was het zo dat de staat niet alleen de belastingbetaler schade toebracht, maar zichzelf ook. Nou, ook dat toont dus aan hoe belangrijk concurrentie is. Hè. Niet alleen voor mensen zoals wij die de overheid zien als een inherent schadelijke organisatie die zo klein mogelijk moet worden gemaakt. Maar ook mensen die de overheid een warm hart toe dragen. Die het heel belangrijk vinden dat de overheid allerlei dingen voor ze doet. Zelfs die mensen die zouden heel erg warm voorstander van concurrentie moeten zijn. Omdat zonder concurrentie gebleken is uit de geschiedenis van de jaren 70 en daarvoor dat die tarieven steeds hoger worden, waardoor per saldo de staat juist minder geld binnenkrijgt. Die concurrentie die werkt niet alleen op het vlak van belastingen, maar ook op andere vlakken. Behalve de lastendruk, dat is natuurlijk een belangrijk motief voor mensen om kapitaal te verplaatsen of zelf te verhuizen. Maar ook de regeldruk moet je niet onderschatten. En dat wordt over het algemeen heel erg onderschat. Hè. Mensen, in eerste plaats beseffen de meeste mensen helemaal niet hoe ontzettend hoog die regeldruk is. Hè, dat er gewoon 100.000 regels zijn waar mensen zich aan moeten houden. Dat komt omdat dat regeldruk vooral op bedrijven is gericht. En de meeste mensen die hebben dus een flauw idee van wat voor regeldruk het bedrijfsleven mee te maken heeft. Maar ze plukken daar wel de wrange vruchten van. Want dat is enorm slecht voor de economische groei. Er is in Amerika onderzoek gedaan naar hoeveel dat nou eigenlijk kost. Hè. Hoeveel de economische groei nou leidt onder de regeldruk. En daar bleek dat als Amerika in de periode van 1945 tot 1990, die jaren moet je even maar niet op vastpinnen, ik zou er een paar jaar naast kunnen zitten, maar dat is ongeveer de periode die ze hadden bekeken. Ze zeiden nou, als de Amerikaanse regeldruk
in die periode constant was gebleven en niet was gegroeid, dan was de economie meer dan dubbel zo groot geweest. Met andere woorden, dan was de levensstandaard twee keer zo hoog geweest. Was de koopkracht van de Amerikaan twee keer zo groot geweest als dat die in werkelijkheid was. Dus je moet die regeldruk niet uitvlakken. En ook voor regeldruk geldt dat concurrentie neerwaartse invloed heeft op de regeldruk. Het aantal regels dat het afgeschaft tot eind jaren 70, dat was minimaal. Er kwamen eigenlijk alleen maar regels bij. En afschaffen, dat deden ze eigenlijk niet. De regulering, afschaffen van regels, dat is eigenlijk ook iets wat pas sinds eind jaren 70 op gang gekomen is. Door die globalisering en die toenemende concurrentie tussen staten.
Ja.
En nog steeds is het zo dat voor iedere regel wordt afgeschaft, er gewoon weer 10 nieuwe bijkomen. Dus het is niet zo dat de regel ook echt kleiner wordt. Maar in ieder geval worden er regelmatig regels afgeschaft. En vaak zijn dat ook wel eerlijk gezegd de hele schadelijke regels die afgeschaft worden. Dus dat is toch een pluspunt. En ook als je kijkt naar monopolievorming, dan zie je dat tot 1980 de trend was dat de staat steeds meer sectoren van de economie monopoliseerde. En dat er steeds meer staatsmonopolies kwamen. Privatisering, dat bestond eigenlijk helemaal niet tot 1980. De eerste privatisering in de wereldgeschiedenis, bij mijn weten, dat was British Telecom onder Thatcher. Kort nadat ze verkozen was in 1979 of 1980 of zo, ze dat geprivatiseerd. Dat was de eerste privatisering. Daarvoor bestond het woord privatisering niet eens, want dat was nooit gedaan. En inmiddels heeft de term privatisering een negatieve bijklank gekregen, heel veel mensen. En dat komt met name door de schijnprivatisering, zoals die van de NS bijvoorbeeld, die dan vervolgens natuurlijk mislukken. Dus ook helemaal geen privatisering, want de aandelen bleven gewoon van de staat. Maar de echte privatiseringen, daar waar bedrijven echt zijn losgemaakt van de overheid, waar de aandelen daadwerkelijk aan de markt zijn overgedragen en waar concurrentie is toegestaan, waar is gedemonopoliseerd, daar zie je dramatische successen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de telecommunicatie, dat was vroeger een staatsmonopolie. En om even één voorbeeld te geven van hoe vlijkend dat is voor innovatie. Ergens eind jaren 50 werd voor de PTT een telefoon ontworpen. Dat was een grijze telefoon met een draaischijf, de T65. En die moest iedereen verplicht huren. Dus iedereen neemt al precies dezelfde telefoon.
Dat model was
een heel succesvol model. Dat bleef gewoon jarenlang het enige model. Pas toen het monopolie werd opgeheven eind jaren 80, begin jaren 90. Toen pas begon PTT langzaam maar zeker met wat meer modellen te komen. Nou ja, en inmiddels weten we natuurlijk hoe het is gegaan met de innovatie sinds de monopolie is opgeheven. Onze telefoon die we nu onze broekzak hebben zitten. Die kan meer dan een computersroodse Volkswagenbus toen ter tijd. De innovatie is dramatisch gestegen, terwijl er daarvoor dus decennia lang gewoon stagnatie is geweest. Net zoals ze in de DDR eind jaren 80 nog in dezelfde verband rondreden als begin jaren 50. Er geen enkele innovatie was, dan hadden wij dat ook met onze telefoon. Dat was ook geen enkele innovatie. Dat is wat er gebeurt als de staat iets monopoliseert. En dat is een feit wat ze nu ook doen met onze wegen en onze gezondheidszorg en ons onderwijs. Dat is ook staatsmonopolies de facto. Waar je diezelfde stagnatie ziet. En vandaar ook dat ik heel erg optimistisch ben over de economische groei die mogelijk wordt als die monopolies worden opgeheven. En ook daarvoor geldt dus weer dat concurrentie heel erg belangrijk is. Ja, want sinds die concurrentie is toegenomen, sinds die globalisering is toegenomen, zie je dat steeds meer landen, steeds meer monopolies hebben afgeschaft en hebben overgelaten aan de markt. En de EU is in feite op weg om een kartel te worden. De EU is ooit begonnen als een heel goed idee. Het idee van de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. Dat was een idee om juist economische vrijheid te vergroten. Om invoerrechten af te schaffen. Om in andere barrières voor handel af te schaffen. Om invoerquota af te schaffen. Om een vrijhandelszone te creëren. Dat was op zich een heel erg goed idee. En tot circa 1992 was het ook zo dat de Europese Economische Gemeenschap waarschijnlijk veel meer vrijheid heeft gebracht dan gekost. Maar die economische eenwording die was min of meer klaar rond 1992. En eigenlijk hadden die Europese ambtenaren toen moeten zeggen, we zijn al verboden geworden, stuur ons maar naar huis. Maar dat hebben ze niet gedaan. In plaats daarvan hebben de eurocraten besloten om een nieuw doel te stellen, dat van de politieke eenwording. En sindsdien zie je steeds meer centralisatie, zie je steeds meer harmonisatie. Dan zie je dat regelgeving door de hele Europese Unie hetzelfde moet zijn. Waardoor er geen concurrentie meer is op regeldruk. En ook met belastingheffing begin je dat al te zien. De BTW, daar hebben ze ook een kartel voor gevormd. En voor de BTW geldt nu een minimumtarief dat alle Europese lidstaten per se moeten volgen. Sinds een aantal jaren is het nu ook zo dat als je als ondernemer een elektronische dienst levert aan een andere lidstaat, aan een klant van een andere lidstaat, dan moet je het btw-tarief van de klant, van het land van de klant, hanteren in plaats van je eigen btw-tarief van het land waar je zelf bent gevestigd. Zodat concurrentie op dat vlak ook is uitgeschakeld. Vroeger gingen heel veel bedrijven naar Luxemburg, zoals Skype bijvoorbeeld en PayPal. Die gingen naar Luxemburg om van de lage btw te genieten. Nou, dat heeft inmiddels dus geen zin meer. Sinds kort is het nu ook zo dat als je fysieke producten verscheept naar een andere lidstaat als webshop, dat je ook, zelfs als kleine webshop, dat je btw-tarief moet hanteren van het land waar de klant is gevestigd. Zodat ook daar de concurrentie is beperkt. Of eigenlijk uitgeschakeld op basis van btw-tarieven. Men is ook bezig met het harmoniseren van de grondslag voor de vennootschapsbelasting, voor de winstbelasting. En wat ook een stap is in de richting van een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting. De bail-outs zijn ook aangegrepen om lidstaten met lage VPB-tarief te dwingen die te verhogen. In het geval van Cyprus is het ook gelukt. Hè. Cyprus is gedwongen om zijn VPB-tarief te verhogen van 10%, wat toen het laagste tarief in de Europese Unie was, naar 12,5%. Dat hebben ze ook weer bij de Ierse regering. Tegen de Ierse regering zeiden ze ook, je krijgt geen bail-out. Daar zeiden die tarief van 12,5% verhogen. De Ierse regering hield gelukkig de rug recht en zei, nou laat die bail-out dan maar zitten, laat de bank wel failliet gaan. Nou, dat heeft gewerkt. Hè. Toen zeiden Merkel en Sarkozy van nou, weet je wat, je krijgt je bail-out gewoon toch. Ook al houden jullie 12,5%. Maar dat zijn al voortekenen van de route die men wil inslaan. Hè. Men wil steeds meer concurrentie beperken. Men wil een kartel vormen. Wel het liefste gewoon minimumtarief in de Europese Unie. En vervolgens gewoon harmonisatie. Gewoon hetzelfde tarief in de Europese Unie. En het volgende stap is natuurlijk een federale inkomstenbelasting. Een federale vennootschapsbelasting. Zoals het ook in de Verenigde Staten is gebeurd. En de Verenigde Staten zijn eigenlijk het grote voorbeeld voor de eurocraten, zullen het liefst de Verenigde Staten van Europa. Nou, in Amerika heeft het ook heel lang geduurd. Hè. Amerika is opgericht in 1776. Pas in 1913, dus anderhalve eeuw later, is daar een federale inkomstenbelasting ingevoerd. En die begon dan met een heel laag tarief van een paar procent, of dat toptarief 7% was of zo. Ja, alleen voor miljonairs. En ja, we weten allemaal hoe het middels is. Hè. Middels hebben de Verenigde Staten de hoogste winstbelasting van de hele wereld. Hè. De winstbelasting federaal is in Amerika 35%. Dan heb je ook nog de deelstaten hebben ook nog een eigen belasting op het algemeen. Zodat je vaak op 38-39% uitkomt. Dat is het hoogste tarief ter wereld.
Ik hoor je vandaag de grond.
Ja, dat is mijn zoontje die verwacht dat ik hem even in bed leg. Hebben jullie even een minuutje?
Ja, anders ga ik even met...
Verder is ook goed.
Arno even verder.
Tot zo.
Nou, Twan krijgt zijn column wel gevuld bij de quote, denk ik.
David, ben je al klaargestoomd?
Helemaal, ik was sowieso al klaar, maar goed.
Bij debatten heb je vaak maar beperkte tijd, hè?
Ja, precies. Ja. Nou ja, ik bedoel, heel duidelijk uitgebreid verhaal. Ik kan er iets korter van stof van zijn. is dat Twan op een bepaald punt had het over een exit, hè? Dus over een exit en hoe je mensen daarvoor gaat voorbereiden. Om het zo maar te zeggen. In ieder geval, mensen gaat... eigenlijk een beetje onze visie gaat zien. Ik heb die discussie natuurlijk heel vaak ik heb vrienden van zowel links als rechts. En zij, vanuit hun standpunt is heel vaak de Europa eigenlijk een vergrote versie van de Nederlandse overheid. Hè, iemand die voor ze zorgt. Alleen, Europa is een... En dat is ook een punt wat ik vaak bij hen aandraag. Europa is gewoon een hele dubieuze organisatie. Het doet me elke keer pijn in mijn hart als ik mensen met bootjes vanuit Afrika naar de Middellandse Zee zie oversteken. En al die mensen verdrinken dan alleen maar door de Europese muur. De conflicten die Europa zich nu gaat aanmeten door te bemoeien met conflicten in de Balkan of met Turkije of in het Midden-Oosten. De constante corruptie van politici, hun weerstand tegen innovatie. En er was bijvoorbeeld laatst, dat was al een tijdje geleden, een paar jaar geleden alweer, dat het Europese parlement goedkope zonnecellen uit China had tegengehouden, of zonnepanelen. We hadden hier allemaal met goedkope zonnepanelen kunnen zitten ondertussen. Dat soort dingen maak ik me echt zorgen over. En dat mensen heel erg snel die verantwoording loslaten en aan een, ja, een politici of een groep politici die ergens in Brussel zitten en dingen regelen waarvan je eigenlijk niks kan zien wat er gebeurt. Het TTIP bijvoorbeeld, hè, ook een heel groot ding, dat vrijhandelsverdrag, dat er gewoon eigenlijk zonder toestemming van de bewoners van Europa er doorheen gedrukt is, of bijna gewoon doorheen gedrukt is. Kijk, dat zijn allemaal van die punten waarvan ik mensen duidelijk maken dat Europa of de Europese parlement niet goedgezind was. En we hebben helemaal geen parlement nodig om te kunnen reizen, om te kunnen handelen met elkaar, om vrienden te ontmoeten in Duitsland of Spanje of Italië. Dat is een beetje mijn perspectief.
Terug naar 1992.
Ja, nou ja, ik wil liever vooruit. Het Europese parlement is niet echt een innovatief, ja, ook een innovatief orgaan.
Waar we dus in 92 begonnen, zeg maar. Daarvoor had je inderdaad vrij verkeer van personen en goederen.
Ja, dat ging gewoon goed.
Ja.
Weet je wel. En ik ben dan niet iemand die zegt, heel conservatief ben. En zegt van, nou, we moeten weer terug naar de oude tijd. Nee, ik wil echt...
ik bedoel er meer mee van terug naar dat zeg maar voordat de politieke unie er was.
Ja, nou ja, kijk, we kunnen veel dingen zelf regelen. En ik denk dat mensen het ook gewoon door hebben dat ze dat soort reglementen gewoon echt niet nodig hebben om een mooie, vrije samenleving met elkaar te hebben.
Ja.
Is dat het beantwoord dat je vraag een beetje deed?
Ja, dat klinkt wel goed, een paar mooie one-liners om af te sluiten.
Ja, waar wil je een one-liner? Even kijken. Een one-liner, wauw. Ik zat nog niet aan.
Meestal hebben lijsttrekkers die al klaar liggen. Wanneer
ja, dat klopt.
Besluiten lijsttrekker te worden.
Ja,
kijk, ik kan er wel een paar geven natuurlijk. Maar die kennen jullie al, maar dat mag de pret niet drukken. Hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. De overheid is het probleem, niet de oplossing.
Ja.
Ja,
minder overheid, meer vrijheid.
Ja. Ik denk,
minder regels, minder belastingen, minder overheid, minder ambtenaren, meer vrijheid.
Ja, inderdaad, ik had trouwens ook nog een paar vragen. Afgelopen jaar is het punt van immigratie ook een heet hangijzer geworden binnen de LP ook en binnen de libertarische beweging.
Oh ja, zeker.
En ja, wat hebben jullie daarover te zeggen? Laten we gewoon even met Twan beginnen.
Ja. Nou goed, vanuit het libertarisch principe is het natuurlijk heel simpel. Het zelfbeschikkingsrecht betekent dat je geweld alleen maar mag gebruiken ter verdediging. Als iemand probeert inbreuk te maken op je lijf of goed, dan mag je hem met geweld proportioneel tegenhouden. Dus geweld mag je gebruiken tegen moordenaars, tegen dieven, tegen rovers, verkrachters, oplichters, inbrekers. Tegen deze mensen mag je geld gebruiken. En dus niet tegen immigranten. Kijk, op het moment dat een immigrant een dief wordt, of een inbreker wordt, of een verkrachter wordt, dat is een ander verhaal. Dan mag je geweld tegen gebruiken. Dan mag je hem opsluiten. En als je zo iemand het land zou uitzetten, daar zou ik niet zoveel moeite mee hebben. Maar waar ik wel moeite mee heb, dat is om onschuldige mensen. Mensen die gewoon hier willen komen werken. Die hier een baan gevonden hebben. Die een werkgever gevonden hebben. Die ze graag wil inhuren. Die een huisbaas gevonden hebben. Die graag een appartement en zo wil verhuren. Als zo iemand wordt tegengehouden, dan is dat niet alleen maar een schending van de rechten van die immigrant. Hè, want hij wordt dus aan de grens die iemand met een pistool tegenhoudt. Die zegt, als je toch het land probeert binnen te komen, dan gaan we geld gebruiken, want je mag er niet in. Maar het is ook een schending van de rechten van de mensen die al in Nederland zijn. Want als ik iemand wil inhuren om in mijn bedrijf of in mijn huis voor mij te werken, dan wordt dat dus onmogelijk gemaakt. Als ik een appartementje zou willen verhuren aan een immigrant, dan wordt mij dat onmogelijk gemaakt. Dus het is een schending van de rechten, zowel van de immigranten als van de Nederlanders. Dus dat is een principieel punt. En uiteraard begrijp ik dat daar ook wat tegen in te brengen is, namelijk het argument van de verzorgingsstaat, het argument dat... dat er relatief veel immigranten zijn die afkomen op gratis onderdak en gratis onderwijs en gratis zorg en gratis geld.
En die het ook niet zo nauw nemen met de vrijheid van een ander, bijvoorbeeld?
Ja, maar goed, maar kijk, immigranten die vervolgens een misdrijf gaan plegen, zoals ik al zei, als je tegen die mensen geld gebruikt, die opsluiten, die tot schade brengt, dus die het land uitzet, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik heb het juist over de vreedzame immigrant, de productieve immigrant, iemand die geen vlieg kwaad doet. Hoe ga je daarmee om? Het bezwaar daartegen wat je dan te horen krijgt, dat is, ze komen af op de gratis... zorg, gratis onderwijs, gratis onderdak, gratis geld. En dat kost de belastingbetaler handenvol geld. Nou, dat argument begrijp ik. Vandaar ook dat... dat de LP al sinds jaar en dag standpunt heeft dat immigranten geen recht hebben of op uitkeringssubsidies of andere privileges van overheidswegen. Net zoals Nederlanders overigens, maar dat geldt ook voor immigranten. En het punt dat je dan vaak weer krijgt is, ja oké, maar hoe doe je dat dan in de overgangsfase? Want die zorginstraat die is er nu eenmaal. En daar heb ik ook een antwoord op. Ik zou zeggen, laten we kijken naar een land dat datzelfde probleem ook heeft gehad en dat op een hele goede manier heeft opgelost. En dat land, dat is Cyprus voordat het lid werd van de Europese Unie. Voordat Cyprus lid werd van de EU in 2004 was het zo dat... ze een bijzonder liberaal immigratiebeleid hadden. Dus iedereen die een baan vond op Cyprus, die was welkom. Die kreeg gewoon een werk- en verblijfsvergunning. Maar die had geen recht op uitkeringen. Die had geen recht op subsidies. En wat ook interessant was, ze hoefden ook geen sociale premies te betalen. Ik heb zelf heb ik een kantoor geopend op Cyprus in 2001. Dus voordat Cyprus lid van de EU... En in die periode was het dus heel normaal dat collega's naast elkaar zaten te werken, hè, in dezelfde ruimte. En de een zat achter, de een was een Cypriot achter het ene bureau en die betaalde wel sociale premies. En die had dan ook recht op een dekking, die had recht op een uitkering. En zijn collega, dat was dan vaak een Nederlander, maar ook uit andere landen kwamen er mensen, die hadden dan, die hoefden die premies te betalen, die hadden ook geen recht op een uitkering. En je zou denken, die Cyprioten zullen dan wel jaloers zijn geweest dat hun collega's die premies niet hoefden te betalen, maar dat was helemaal niet zo. Die Cyprioten die zagen juist in dat dit model ervoor zorgde dat er heel veel productieve buitenlanders naar Cyprus kwamen die een belangrijke bijdrage leverden aan de Cypriotische economie. Die vergroeide dat de economie in die tijd vaak met 5-7% per jaar groeide. Zo kan het dus ook. Nou, helaas, toen Cyprus lid werd van de EU, moesten ze dat systeem afschaffen, want dat was discriminatiebasis van nationaliteit, dus dat mocht niet meer. Waardoor het voor mensen uit de EU ineens zo makkelijk werd om te emigreren, Cyprus, maar voor mensen van buiten ineens heel moeilijk werd. Maar dat model, dat werkte heel erg goed, en daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen.
Arno.
Ja. Kijk, wat er bij mensen nu heel speelt is gewoon, en dat is, of dat recht of onterecht is natuurlijk, angst voor terrorisme. Ik ben daar heel erg duidelijk in. Als we een overheid, die mag natuurlijk niet afdwingen, hè, dus we gaan even van een overheid waar die om een vrijwillige basis op te staan. En een van de hoofdrollen van die overheid is het garanderen van veiligheid van mensen. Ik kwam laatst een artikel tegen, is dat justitie eigenlijk gewoon niet de capaciteit had om alle verschillende asielzoekers die in Nederland kwamen te controleren of die situatie onder controle te houden. Ik ben er heel duidelijk in. Vrije immigratie moet gewoon kunnen, maar dat moet gewoon veilig kunnen. En als je veiligheid van de bewoners kan garanderen, dan kunnen we dat ook doen. Dan is veel meer ondersteuning voor immigratie. Maar we moeten wel rekening houden met wat er ook nu speelt in de samenleving. Ik denk dat punt, dat Twan inderdaad een goed punt maakt, de verzorgingsstaat. Nou ja, een libertariërs of een libertarische partij die zal inderdaad jarenlang al voor het afschaffen van het subsidiestelsel. Dus daar vallen ook gewoon mensen bij die gewoon het land nieuw binnenkomen. De staat moet gewoon veiligheid goed kunnen garanderen. Die moet gewoon voor zorgen dat we onder de meest veilige omstandigheden kunnen leven. En dat we de mogelijkheden tot terrorisme gewoon kunnen afknijpen bij de bron. Alhoewel wil ik daar wel even een subtiliteit in maken. Natuurlijk wordt terrorisme breed afgemeten in de media. Maar als je dan werkelijk kijkt naar de schade die ze doen aan de samenleving, aan de slachtoffers en dat soort dingen, is dat schromelijk overdreven ten opzichte van andere dodelijke ongelukken of ongevallen die plaatsvinden.
Wat het Westen in het Midden-Oosten doet.
Ja, dat is ook een punt. Ik bedoel, interventie is ook daar een belangrijk speerpunt van de Libertarische Partij. Hè. Geen buitenlandse interventie. We hebben niks te zoeken in landen die gewoon wespennesten zijn. Dus dat is deel 2 van de strategie. We zorgen ervoor dat we een veilige, vrije samenleving hebben. En dat we niet bemoeien met landen waar je toch geen controle of geen... ja, controle kan uitoefenen of waar je onverwachte gevolgen van krijgt door interventie. Geen gelijkheid en veiligheid door vrijheid.
Ja, een punt er ook nog zouden maken, is dat een van de standpunten in de LP is ook decentralisatie. We vinden dus dat dingen zo decentraal mogelijk moeten worden besloten. Dus de Rijksoverheid zou eigenlijk zich liefst alleen maar met landverdeling moeten bezighouden, verder niets. En de rest zou juist moeten overlaten aan provincies en nog beter aan gemeenten. Ja, en dat geldt dus ook voor immigratiebeleid. Ook dat is iets wat je zo lokaal mogelijk zou moeten vaststellen. En uiteindelijk is natuurlijk het libertarische einddoel dat al openbaar ruimte wordt geprivatiseerd. En dat dus de straten gewoon eigendom worden van een vereniging van eigenaren. Net zoals de gangen in een flatgebouw ook van een vereniging van eigenaren zijn. Ja. Zo kun je ook de straat in een woonwijk overdragen aan een vereniging van eigenaren van de omwonenden. En dan kan dus daarmee iedere wijk kan zijn eigen immigratiebeleid gaan vaststellen. En dat betekent dus ook dat er hele grote verschillen in kunnen zijn. Dan kan het dus zo zijn dat er wijken zijn waar een heel erg liberaal immigratiebeleid is. Omdat de mensen die daar wonen dat juist erg weten te waarderen. En dan kunnen er ook wijken zijn waar juist een restrictief immigratiebeleid is als dat is wat de omwonenden willen. En dan kan iedereen krijgen wat hij wil. Kan iedereen zich gewoon wonen in een buurt of in een wijk waar beleid wordt gevoerd, waar hij zich prettig bij voelt.
Ja, het is ook gewoon van de zotte dat eigenlijk de nationale overheid af en toe dwingt om bepaalde dorpen die geen behoefte hebben om asielcentra open te op te zetten. Als daar geen behoefte aan bestaat. Ik bedoel, Amsterdam is altijd heel erg vrij geweest om asielzoekers of mensen die vluchtelingen zijn te ontvangen. Dus wat dat betreft is inderdaad decentralisatie een goed werkend voorbeeld daarvan.
Je noemde net al de verzorgingsstaat. Heel even een kort gewoon een Twitterbericht formaat. Wat zouden jullie doen met de verzorgingsstaat, als je het voor het zeggen had, hier in de politiek?
Ja, ik heb het al, ik heb het van de sluier opgelicht. Het enige echte probleem wat ik zie met het afschaffen van de verzorgingsstaat is een overgangsprobleem. Want op de lange termijn denk ik dat iedereen beter af is zonder verzorgingsstaat. En dat die verzorgingsstaat ontzettend slecht is voor de economische groei. Een enorme, als een molensteen om onze nek hangt. Of beter misschien gezegd, is een soort metalen bal die met een ketting om zijn enkel vast zit. En in plaats van dat we kunnen hardlopen, worden gedwongen om te strompelen. En op het moment dat die verzorgingsstaat wordt afgeschaft en de belastingdruk dus dramatisch omlaag kan. Dan zal de economische groei enorm toenemen en zal ook dus armoede enorm afnemen. Als je kijkt naar waar vind je armoede op de wereld, dan is dat juist waar weinig economische vrijheid is. Landen waar veel economische vrijheid is, daar is veel, veel minder armoede. Dus de overheid moet je eigenlijk zien als de overheid is een organisatie die onze benen breekt en dan naar ons een kruk geeft en zegt, zie je wel, zonder ons zou je niet kunnen lopen. Die uitkering die ze geven, moet je als een soort kruk.
Dus achter die kruk wordt nog belasting gegeven.
Ik denk dat iedereen beter af is zonder verzorging staat op de lange termijn. Op de korte termijn is er een probleem. En dat probleem is dat er heel veel oude mensen zijn die een leven lang zijn kaalgeplukt op de overheid. En die dus weinig kans hebben gehad om te sparen voor een oude dag. En dus ook daardoor volledig afhankelijk zijn geworden van de AOW. En het zou natuurlijk heel erg zuur zijn als die mensen die de slachtoffer zijn geweest van de staat, een leven lang, als die nu ineens met lege handen zouden staan en gewoon te oud zijn om nog te werken. Daar moet een oplossing voor komen. En die oplossing, die heb ik al genoemd. De oplossing is gewoon de eigendom van de staat verkopen aan de hoogste bieder. De staat heeft ontzettend veel bezit. De staat heeft ontzettend veel grond, ontzettend veel infrastructuur. Wegen, spoorwegen, waterwegen, luchtwegen, frequenties, gebouwen. Dat kan gewoon worden verkocht aan de hoogste bieder. Dat levert enorm veel op. Dat geld wat daarmee binnen wordt gehaald, worden gebruikt om de opgebouwde AOW-rechten af te kopen. En dan kan vervolgens die AOW-rechten, die kan zelf bepalen wat hij met het geld doet. Hij kan daar een privaatpensioen voor kopen, naar een privaatpensioenfonds. Dat contractbreuk zou plegen als zij eenzijdig het pensioen zouden verschrompelen. Zoals de staat kan het zomaar doen. De staat biedt helemaal geen sociale zekerheid. Juist wanneer je een afdwingbaar contract hebt met een privaat pensioenfonds, dan heb je zekerheid. Niet als je van de AOW afhankelijk bent. Maar mensen zouden ook een andere oplossing kunnen kiezen. Ze zouden kunnen zeggen, nou, ik koop vastgoed van dat geld of ga heel breed beleggen. En ik ga leven van het rendement. En als het overblijft, dan is het voor mijn kinderen of kleinkinderen. Die keuze kunnen mensen natuurlijk ook maken. En op die manier zou je het overgangsprobleem voor mensen die te oud zijn om nog te werken en ook geen kans hebben gehad om voor later te sparen omdat ze kaalgeplukt zijn. Op die manier kun je die mensen helpen. Terwijl je meteen ook twee vliegen in één klap hebt. Want behalve dat die mensen geholpen zijn, heb je meteen ook een ander belangrijk libertarisch doel bereikt. Namelijk het privatiseren van die staatseigendom, wat sowieso een goede zaak is. Ja, want machtsconcentratie in de handen van de staat is een heel slechte zaak. Hè? Juist hoe meer je decentraliseert, en de beste manier van decentraliseren is privatiseren, het overlaten aan de markt, dan heb je maximale decentralisatie en minimale machtsconcentratie. Dat doel is dan ook meteen bereikt.
Ja, wel een lang Twitterbericht, hoor. Maar ik weet wel in ieder geval zeker dat jij die quote columns gevuld krijgt.
Als ik even mijn tweet ben. Een verzorgingsstaat is eigenlijk alleen maar echt een verzorgingsstaat als mensen voor elkaar zorgen. En niet een of andere overheid die daarin faalt. Ik denk om zo te zeggen zelf, kijk, heel veel mensen zijn opgegroeid met de verzorgingsstaat. Hè? Die vinden bijna een moreel plicht van ons allemaal om te zorgen voor de ouderen en de zwakkeren in de samenleving. Alleen als je kijkt hoe de overheid het aanpakt, ik durf eigenlijk een weddenschap aan te leggen met iemand die een voorbeeld kan aanvullen dat de overheid dat op een effectieve en goede manier en mensenvriendelijke manier doet. En mensen zullen ook altijd kijken van ja, maar we leven in een goede samenleving desondanks de overheid natuurlijk. Dus ik zeg eigenlijk dat ik wil ruimte gaan bieden. Bijvoorbeeld hè, zorgverzekeringen. Dat is natuurlijk gewoon ook echt een ding. En ook het speelt de laatste tijd heel erg in het nieuws natuurlijk weer. Ik wil de weg vrijmaken voor initiatieven zoals ziekenhuizen die zelf een zorgverzekering gaan aanbieden. Ik denk dat dat een heel goed plan is. En dat de mogelijkheid daar is om lid te worden van je lokale ziekenhuis en gewoon direct aan het ziekenhuis bij te dragen. En als je dan ziek wordt of een ander in het ziekenhuis opgenomen wordt, dat de ene ziekenhuis de kosten van de andere dekt. Ik bedoel, er zijn gewoon, ik denk, heel veel ondernemers die gewoon goede ideeën kunnen hebben van hoe het allemaal bepaalde dingen ook gewoon beter kan. En ik zie dat ook steeds meer opkomen. En ook qua onderwijs. Iedereen heeft recht op gratis onderwijs. Nou ja, online, de Khan University is bijvoorbeeld, of de MIT, die bieden daar ook gratis onderwijs aan. We zitten alleen maar nu te wachten tot er gewoon alles online gewoon gratis beschikbaar is. Dus ik zie de toekomst er heel goed in. Ik geloof namelijk dat libertarisme gaat komen, desondanks of minder mensen dat willen of niet, door innovatie en technologie. Dus mijn tweet zou zijn, een samenleving zorgpast echt voor elkaar, als we voor elkaar zorgen in plaats van door een overheid.
Oké. Okay. Ik kreeg ook nog van een luisteraar nog een vraag aan jullie beiden. Ja. Hij zegt, libertarisme streeft naar een anarchistische samenleving, zo schreef hij het. Is dat niet een contradictie dan, een libertarische partij? Dus hij wilde weten hoe dat nou zat.
Ik maak wel een onderscheid tussen anarchisten en libertariërs.
Laatst zei iemand tegen mij, vroeg ook van, wat is nou het verschil tussen een anarchist en een libertariër? Volgens mij is dat vooral persoonlijke hygiëne.
Ach, het onderscheid is vaak moeilijk te vinden, maar ik heb daar een definitie voor. En ik geloof zeker in een vrijwillige overheid, maar ik gooi niet om het zo als het kind met de badwater eruit. Ik denk dat een overheid best wel een functie kan vervullen. Ik denk dat er best wel plaats is in de samenleving voor een organisatie die niet op winstbejag uit is, maar juist op iets wat mensen aan elkaar bindt. Iets wat objectief of zonder voordeeltjes te halen onze ideeën voor een vrije samenleving kan vertegenwoordigen. Een anarchist, er zitten natuurlijk heel veel verschillende kleuren, maar een anarchist in mijn ogen is iemand die elke soort vorm van organisatie afkeurt. Dus wat dat betreft is de antwoord vrij simpel. Een libertarische partij is een partij die ook gewoon in de overheid kan meedraaien, maar ervoor zorgt dat de overheid uiteindelijk alles op vrijwillige basis doet.
Okay. Is een anarchist nou tegen samenwerking? Begrijp ik dat nou?
Volgens mij is de oorspronkelijke definitie van anarchisme is, wat letterlijk betekent, is het geen hiërarchie.
Ja, zo zie ik het dan, hè. Dus dat is mijn perspectief en wat ik gelezen heb. Ik bedoel, er zijn enorme filosofische verhandelingen over gedaan. Maar ja, ik ben niet tegen elke vorm van een hiërarchie of organisatie. Ik denk dat er heus wel op vrijwillige basis ruimte is voor samen dingen te organiseren.
Nou, bijvoorbeeld binnen bedrijfsleven, daar heb je een chef boven je. Maar daar ga je dan, stem je vrijwillig mee in. Omdat je bent een contract met dat bedrijf aangegaan. Van ik ga voor jullie werken. Nou ja, dan moet je het met de chef en de directeur doen.
Ja. En ik denk, dat precies is ook het voorbeeld. En dat is een economische noodzaak. Maar bijvoorbeeld, ja, justitie, dat is een ding dat waar helemaal geen economische noodzaak voor moet zijn. Er is niemand in de samenleving die eigenlijk geen bescherming wil of zo. Weet je? Mm-hmm. En dat is iets wat we heus wel samen georganiseerd kunnen krijgen.
Ja. Nou goed, in eerste plaats is het zo dat er binnen de libertarische beweging twee stromingen zijn. Met een verschillend idee over de rol van de overheid. In eerste plaats heb je de stroming van het minarchisme, dus het streven naar een minimale staat. Waarbij de staat zeer beperkte rol heeft. Namelijk, de rol van de overheid is het beschermen van mensen tegen agressie. Tegen rovers en moordenaars en dieven en verkrachters en oplichters en inbrekers. En tegen buitenlandse invasies. Dus leger, politie, rechtspraak met als doel het voorkomen en van conflicten en waar conflicten zijn, het beslechten van die conflicten, het oplossen van die conflicten, het beschermen van mensen tegen criminelen en daar waar toch misdrijven plaatsvonden, het opsporen en opsluiten van criminelen en het ze dwingen om een schadevergoeding te betalen aan de slachtoffers. Mm-hmm. Dat is kort gezegd de rol van die minimale overheid die minarchisten voorstaan. Dan heb je daarnaast de stroming van het anarcho-kapitalisme. En dat is een stroming van libertariërs die zeggen, ook die rol kun je beter aan de markt overlaten. Dus in plaats van dat je een monopolie hebt op politie, leger en rechtspraak, laat je dat over aan concurrerende organisaties. Zodat je concurrerende politie opzet en concurrerende rechtbanken hebt. En dat laatste, dat is iets waar de meeste mensen die daar nog nooit van gehoord hebben zich ook helemaal niets bij kunnen voorstellen. En die dat ook heel veel moeite hebben om dat serieus te nemen. Dat begrijp ik ook, hè, want dat staat al heel erg ver van ons bed. Maar goed, dat is iets wat je eigenlijk, daar moet je eigenlijk een paar boeken voor lezen. Voordat je daar een serieus mening over kunt vormen, een discussie over kunt voeren. Dat kun je niet in een soundbite even uitleggen. En voor minarchisten is er dus sowieso geen enkel conflict, geen enkele reden om het hebben van de libertarische partij als een tegenstelling te zien of als een soort interne contradictie te zien. Want zij zijn voor de minimale staat en dus is het helemaal niet gek om een politieke partij te richten op minimale staat te realiseren. Goed, voor wat betreft de anarcho-kapitalisten is dat conflict er eigenlijk ook niet. Althans, sommigen zien het wel, maar ik zie dat conflict niet. Want het streven naar een minimale staat en het streven naar het verkleinen van de staat, dat is natuurlijk helemaal niet in conflict met het anarcho-kapitalisme. Anarcho-kapitalisten willen inderdaad de staat verkleinen en zo klein mogelijk maken en steeds meer vrijheid voor het individu en steeds lagere regeldrukken en lastendruk en steeds meer decentralisatie, steeds minder machtsconcentratie. Dat zijn allemaal doelen waar zowel anarcho-kapitalisten als minarchisten het volledig over eens zijn. Er ontstaat pas een verschil van mening tussen deze twee stromen op het moment dat we de minimale staat bereikt hebben. Op het moment dat de staten zo ontzettend klein hebben gemaakt dat die inderdaad alleen nog maar zich bezighoudt met het beschermen van burgers tegen criminelen en invasies. Als ze zover zijn, dan pas scheiden onze wegen zich. En tot die tijd zijn wij gewoon bondgenoten van elkaar. En dat punt, hè, dat doel van de minimale staat is nog zo ver weg, dat er geen enkele reden is voor deze twee stromen om nu al met elkaar een soort conflict te gaan zoeken. Dat is er helemaal niet. En bovendien zijn we vrienden van elkaar, dus sowieso komt er geen conflict. Hè. Tegen de tijd dat we de minimale staat hebben bereikt, dan zullen we zeker op hele vreedzame, vriendelijke wijze met elkaar een debat aangaan. Te kijken of we de staat nog verder kunnen terugdringen of niet. Daarnaast is het zo dat ook anarcho-kapitalisten over het algemeen het helemaal niet als een probleem zien als de staat, de moordenaar gaat opsporen en berichten en opsluiten en tot schadevergoeding gaat dwingen. Dat is namelijk inderdaad iets wat mag, hè? Net zoals een individu zich mag verdedigen tegen rovers, dieven, inbrekers, moordenaars en oplichters, mogen individuen ook dat uitbesteden. Ze mogen dat ook aan anderen overlaten. Je mag niet alleen jezelf verdedigen, je mag ook andere onschuldige slachtoffers verdedigen. En aangezien iedereen dat mag, mag de overheid dat ook. Als de overheid zich daartoe zou beperken, dan zou de anarchokapitalist dat helemaal niet als een probleem zien. De anarchokapitalist zou zeggen, als de staat zich daartoe zou beperken, zou het eigenlijk helemaal geen staat meer zijn, maar gewoon een organisatie die nuttige dienst aanbiedt, namelijk de dienst van het beschermen van burgers tegen criminelen. Nou, die dienst mogen ze bieden. En dus het is in zekere zin ook een meer een definitiekwestie van hoe definieer je een staat. Als je een staat definieert als een organisatie die mensen beschermt, ja, dan hebben anarchisten niks tegen een staat. En anarchisten hebben bezwaar tegen een monopolie daarop. Maar om het lang verhaal kort te maken, dit is een meningsverschil dat pas een rol gaat spelen als ze de minimale staat hebben bereikt. En de Amerikaanse LPP heeft al ergens begin jaren 80 een conventie in Dallas, de zogenaamde Dallas Accords, bereikt, waarin de minigesten en de anarchokapitalisten hebben gezegd, dit punt gaan we gewoon begraven. Hè? We gaan de strijdbijl begraven. Die gaan we weer opgraven. We gaan weer met elkaar in debat hierover. Tegen de tijd dat we zover zijn. Hè? Als de minimale staat is bereikt. En tot die tijd trekken we gewoon gelijk met elkaar op. En dat is precies ook mijn houding. Dus ik zie de LP absoluut niet als iets wat op gespannen voet staat. Met libertarische principes. En zelfs niet op gespannen voet met het ideaal van het anarchokapitalisme. Ook een anarchokapitalist kan prima de LP zien als een uitstekend middel om de staat te verkleinen met als einddoel de afschaffing van diezelfde staat.
Een heel klein dingetje dan eigenlijk. Ik bedoel, sta je tegenover Gary Johnson? Heb je niet het idee dat hij wel heel erg veel water bij de wijn doet?
Nou ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is inderdaad waar dat Gary Johnson geen hardcore libertariër is. Hè. Er zijn een aantal punten waarop die standpunten heeft ingenomen die strikt genomen niet libertarisch zijn. En ja, natuurlijk heb ik daar als libertariër, als hardcore libertariër, heb ik daar kritiek op. Tegelijkertijd is het zo dat ik het heel erg slecht vind als hardcore libertariërs zoals ik zelf hun pijlen gaan richten op medestanders die voor 99% dezelfde kant op willen. Laten we onze pijlen richten op die mensen die de staat groot willen houden als die is of nog groter willen maken. Dat zijn onze vijanden, dat zijn onze tegenstanders, dat zijn de mensen die tegen moeten vechten. Mensen die zeggen, we willen de staat voor 98% afschaffen, de laatste 2% niet. Dat zijn medestanders. Hè? Daar moeten we samen mee optrekken in plaats van dat we die mensen gaan bekritiseren of zwart maken. En als je dat al wilt doen, doe dat dan gewoon tijdens een libertarische borrel en niet op internet. Hè, dus ik ben absoluut niet iemand die behoefte heeft of voelt om Gary Johnson zwart te maken. Integendeel, ik zie hem als een medestander. Ik zie hem als iemand die het hart de juiste plek heeft. Hè? Die voor 98% onze ideeën deelt en met ons gelijk optrekt. En iemand die bovendien ook zeer succesvol is gebleken in het strijden van de boodschap. Hij is ook heel succesvol geweest als gouverneur. Hij was gouverneur van New Mexico in de jaren 90. En een heel succesvolle gouverneur, ook vanuit libertarisch standpunt. Hij heeft van alle 50 gouverneurs in Amerika heeft hij de beste rapportcijfer gekregen van de Cato Institute, de grootste libertarische think tank ter wereld. En dat is niet voor niks geweest. Gary Johnson heeft in die periode meer wetgeving tegengehouden in de vorm van een veto van alle andere 49 gouverneurs bij elkaar. Hij heeft geen enkel belasting ooit verhoogd. Hij heeft wel enkele tientallen belastingen afgeschaft. Hij heeft het aantal ambtenaren is niet toegenomen, maar afgenomen onder zijn toen hij gouverneur was. Dus hij heeft gewoon heel veel goede dingen gedaan in New Mexico, waar we als libertariërs alleen maar trots op kunnen zijn. En niet alleen is hij dus heel succesvol geweest in het winnen van de verkiezingen in New Mexico en in het voeren van een gezond beleid al daar. Maar bovendien is ook gebleken nu dat hij heel goed is in het verspreiden van het libertarische gedachtegoed bij deze presidentsverkiezingen. Als je kijkt naar de peilingen, dan scoort hij heel erg goed. Zelfs in de slechtste peilingen scoort hij toch nog vaak 4, 5, 6%. Maar in de betere peilingen zie je vaak 11, 12, 13, 14% dat hij scoort. En dus dat is enorm goed. Als je dat vergelijkt, als je dat vertaalt naar de Nederlandse situatie. Als stel je voor dat de Nederlandse LP 13% van de stemmen zou halen. Dan zou dat betekenen dat wij, nou eens even kijken, 13 maal anderhalf, dat we zo'n 19,5 zetel, zeg maar, af rond 20 zetels zouden halen in de Tweede Kamer. Dat zou maar één klap één partijen zijn. Dus Gary Johnson is gewoon heel erg goed in het strijden van de boodschap in het vinden van aanhangers bij mensen, bij kiezers onder de 25.
Scoorde heel hoog. Maar iemand anders wilde wat zeggen? Wat zei jij dat, Arno? Of gewoon.
Ja, hey Tom, als ik zo jouw betoog hoor, dan zou je zeggen van, dan zou de LP in Nederland eigenlijk een beetje water bij de wijn moeten doen. En een beetje à la Gary Johnson, zeg maar, de verkiezingen in moeten gaan. Dus niet de hardcore libertariër, maar de, zeg maar, de gematigde libertariër. En Klaas had er in de vorige uitzending al een aardig voorbeeldje van. Zeg maar van, ja, waarom moet ik bijvoorbeeld de bak in als ik het salaris van de presentator van De Wereld Draait Door niet wil betalen. Weet je wel, dat soort dingen. Wat, zeg maar, wat praktische dingen die wat dichter bij de mensen staan dan te zeggen van ja, belasting is gelegaliseerde roof of dat soort dingen.
Ja, nou goed, Ron Paul heeft ook heel erg goed gescoord. Ron Paul heeft in 2012 bij een opiniepeiling waarbij mensen de vraag kregen wie zou u stemmen als u nu zou moeten stemmen, als u mocht kiezen tussen Obama, Romney en Ron Paul, toen kreeg hij zelfs 17% van de stemmen. En Ron Paul is eigenlijk nog succesvoller dan Gary Johnson. Terwijl Ron Paul een hele principiële campagne heeft gevoerd. Hè, en ook wel degelijk dingen heeft gezegd als belasting is diefstal. En hij heeft gepleit voor het radicaal teruggaan van alle troepen in Amerika, die Amerika in andere landen ter wereld heeft gestationeerd. Terwijl iets 140 land troepen hebben gelegerd. Hij heeft ook op andere terreinen absoluut geen water bij de wijn gedaan. Hè? De afschaffen van de centrale bank. Het radicaal terugdringen van de overheidsuitgaven. Ron Paul is een hele principiële libertariër. Vrij wapenbezit. Daar is Gary Johnson overigens ook een warm voorstander van. Dus zo gematigd is Gary Johnson niet. Hè? Ik wil hem ook niet uitschelden voor een gematigde libertariër. Ik denk gewoon Ron Paul is gewoon nog principieler en nog meer hardcore. En hij heeft nog meer succes gehad. Hè? Dus een principiële campagne kan ook heel succesvol zijn. En dat spreekt mij meer aan. En ik denk ook dat een probleem wat de LP heeft in Nederland is dat er heel veel kleine partijen zijn. In Amerika niet. In Amerika is de LP vaak de enige serieuze partij, anders dan de Republikeinen Democraten. Af en toe doet de Groene Partij mee, maar vaak niet eens. In ieder geval scoren ze altijd heel veel minder dan de LP. Dus de drie grootste partijen van Amerika, dat zijn Republikeinen, Democraten en LP. En dan komt er een tijdje niks. Dus daar heeft de LP alleen om die reden al veel meer kansen om media aandacht te krijgen. In Nederland, het probleem waar we tegenaan lopen, dat mensen vaak zeggen, ja, weer zo'n kleine partij, weer een splinter partij, er zijn er al zoveel. En dan moet je jezelf dus onderscheiden. En dan moet je zeggen, oké, er zijn er heel veel, maar wij zijn wel totaal anders dan al die andere partijen bij elkaar. En dan moet je dus niet met een soort VVD, nou niet light, maar heavy komen. Dan moet je dus niet zeggen, wij willen iets lager belasting dan de VVD, we willen iets minder regels dan de VVD. Als dat je boodschap is als LP, dat je gewoon net iets liberaler bent dan de VVD, dan zeggen mensen, nou ja, laten we dan op de VVD stemmen, hè? Een kleine partij, dat is een verloren stem. En wij moeten ons onderscheiden. We moeten ons heel duidelijk onderscheiden. We moeten een uniek verhaal, een uniek geluid laten horen. Om niet onder te gaan in de geluiden van al die andere kleine partijen die ook allemaal meedoen. En daarom denk ik dat verstandig is dat we ons onderscheiden.
Ja. Ik wil nog wat toevoegen. Ik ben niet zo onder de indruk van Gary Johnson zelf. Niet omdat ik zijn libertarische standpunten betwist. Ik bedoel, het is een hele oprechte man en heeft precies de juiste ideeën. Ik denk ook, zoals Twan zei, dat wat heel erg mist in de Amerikaanse politiek, ik bedoel, de Nederlandse politiek eigenlijk ook, het is wat dat betreft misschien overlappend, is authenticiteit. Ik denk, ik ben zelf namelijk ook heel erg geïnspireerd door Ron Paul geraakt. En omdat hij gewoon een oprechte man was die ook heel principieel was in wat hij deed. En als je dan kijkt naar de verkiezingen, hoe die zijn gedaan zijn. Men zei ook toen de tijd dat Obama en Ron Paul heel erg op elkaar leken. Vanwege die authenticiteit. Ook met Bernie Sanders, die echt de hele andere kant van het spectrum zat. Maar mensen vonden hem interessant, omdat het nou een oprechte man leek. Gary Johnson heeft het ook. Alleen, ik denk niet dat Gary Johnson het succes wat hij nu heeft zou kunnen hebben als Ron Paul er niet geweest zou zijn. Plus het feit dat hij tussen twee kandidaten staan die enorm veracht worden door beide kanten. Zowel Republikeinen als Democraten. De Democraten kunnen Trump zijn bloed wel drinken. Ik denk ook van Nederlanders. Hillary Clinton wordt ook enorm gewantrouwd door, omdat zij een soort insider is en gefinancierd en gekoppeld wordt aan een nogal dubieuze financiële organisatie. En Gary Johnson, die wordt eigenlijk gewoon bekeken van als een niet zo interessante man. Ik denk als Ron Paul in de plaats was geweest, dat het percentage ook heel veel anders zou zijn. Maar ik denk ook Amerikanen zijn heel erg gevoelig voor beeld en voor media. Dus op die manier, dat ze Gary Johnson een beetje stoffig vinden, niet zo interessant. Dus het zijn altijd dingen die meespelen. Ik denk voor ons hier heel interessant zou zijn als er inderdaad een partij die consistent was. En gewoon mensen hadden die waar gewoon kiezers mee konden aansluiten. Die ook begrijpen dat wij voor de kiezers er zijn. Wij zijn niet voor een bepaald blok. We zijn niet voor een sociaaldemocraten. We zijn niet voor christenen. We zijn niet voor neoliberalen. Nee, we zijn er voor iedereen. En ik denk dat het een heel krachtige boodschap kan zijn. Zeker als er iemand aan het sturen zaten waar mensen ook zich konden in herkennen.
Oké. Okay. Goed, dankjewel. Dan jullie bijdrage.
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan.
Ik dank jullie allemaal voor het luisteren naar dit programma. En ik wens iedereen vooral nog een hele vrolijke en vooral een vrije week. En noem nog één keer even de website van de LP.
www.stemlp.nl
Oké, toppie. Dankjewel.